Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges, seizoen 3.
We mogen vandaag weer uitzenden vanuit Domien, waar Edson en ik lid van zijn. Een hele fijne private memberclub op de Amsterdamse Zuidas, waar onder meer topondernemers, atleten en mensen uit de entertainment samenkomen voor het delen van zakelijke en persoonlijke interesses.
We hebben vandaag weer een fantastische gast bij ons, die we lekker gaan uithoren. We zijn heel erg benieuwd hoe hij is als persoon. En we gaan hem zo meteen introduceren met een prachtige intro, denk ik. Een mooie tekst. Ik ben Johnny Cyphalon.
En ik ben Edson Braafheid.
Daar gaan we.
Let's go.
Zo lang mogelijk voetballen willen we allemaal wel. En als dat dan op het derde niveau van Frankrijk is, dan is dat maar zo. Want wat moet je anders na het voetballeven? In de top bij PSV, de Premier League en Oranje. En het leven kan zomaar voorbij zijn. Daar weet hij alles van. Dromen over een Bentley hoeft niet meer. Dan blijft alleen een rol in GTST nog over. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Jermaine Lens.
Ja, dankjewel.
Oh, heerlijke intro, hoor.
Ja, intro,
ja, ook hoe je hem gebracht hebt.
Ja,
hè? Ja, een beetje... je hebt er meer passie, je hebt meer leven erin.
Ik ga het vaker doen.
Ja.
Ik ga het vaker doen.
Komt dat door Jermaine?
Ik denk het wel, want hij kwam net binnen. Ja, moet een beetje leven en zo. Ja. En moet de gezelligheid en lachen. Dus,
no, man, goede lijn, man. Ja? Thanks for having me. Ik vind het leuk om hier te zijn.
Ja.
En jullie mogen me gaan uitdagen. Hè?
Okay. Ik ben heel erg benieuwd, man. Eerst moet je ons eventjes uitleggen. Wat is er met die GTST-rol van je?
Nou, GTST. Ik keek dat vroeger altijd. Ik kijk al jaren niet meer, hoor. Maar ik keek dat vroeger altijd.
Ja.
En in je intro zeg je, benoem je een aantal dingen die ik meegemaakt heb of gedaan heb in mijn leven. En dat is eigenlijk nog niet geweest. Dus ik keek goed vroeger altijd naar GTST, maar misschien een rolletje erin zou ook wel leuk zijn, toch?
Ga even bellen binnenkort, man.
Ja, man. Ga even lobbyen voor je.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer hoe het nu is, weet je. Vroeger vond ik het nog wel leuk met Ludo Sanders en zo, Janine al die figuren. Maar ik weet niet of diezelfde figuren er nog in zitten.
Ah, misschien een vervanger voor Bing?
Nou toch. Nee. Hij heeft een beetje een rare rol af en toe. Ja. Of vroeger had hij een rare rol.
Maar wel, je praat erover, maar even serieus. Zou je iets naar je carrière willen doen als acteur?
Nee, het is niet dat ik het ambieer. Dus
gewoon leuk.
Het lijkt me gewoon leuk om een keer een rolletje te hebben of zo, maar het is niet iets wat ik ambieer.
Oh. Ik zeg je eerlijk, hè. Ik heb dat ook een keer gezegd, hè.
Ik weet het.
Over goede tijden. Ik weet niet wat het is, maar hetzelfde. Ik had ook zoiets van, weet je wat? Goede tijden. Lijkt me leuk om een rolletje daarin te krijgen. En iets wat ik nu wel, zeg maar, stiekem een beetje in mijn achterhoofd hou, dat ik ooit gebeld mag worden door Robinson.
Oké. Ja. Zou je meedoen?
Ja. Die zou ik... Dat lijkt me een hele leuke uitdaging.
Ik weet niet of er één programma is, echt specifiek een programma is, waar ik echt aan zou willen meedoen. Maar wat ik zeg, goede tijden is iets van vroeger. Ik keek het echt wel dagelijks, zeg maar.
Ja.
Door wie?
Huh?
Door wie?
Door wie? Hoe bedoel je?
Was er een personage?
Nee, was gewoon... Goede tijden was gewoon een soort van spannend, man. Ja. Net zoals dat nu iedereen Power kijkt of al die andere series. Ja, ja, toen keek ik elke dag goede tijden. Ja. Dus het was niet per se door een personage. Ja, Ludo Sanders was natuurlijk wel de man, zeg maar, waar je voor keek. Maar ik vond het gewoon op zich een soort van spannende serie.
Oké.
Okay. Zijn daar vergelijkenissen tussen jou en Ludo?
Nee, maar helemaal niet. Nee.
Oké.
Oké, Jury. We gaan je gewoon Jury noemen, dat is hoe je altijd noemt. Onze allereerste echte vraag is, ik ben heel erg benieuwd naar deze vraag. Hoe gaat het nu echt met je?
Mooie vraag. Ik heb jullie podcast wel een paar keer bekeken, dus ik weet wat jullie daarmee bedoelen. Maar het wordt me over het algemeen niet echt vaak gevraagd, weet je. Hoe gaat het echt met je?
Mm-hmm.
Hoe het echt met me gaat, ik ben gisteren toevallig geblesseerd geraakt. En er zijn wat dingetjes door mijn hoofd gegaan van als dit een blessure is die langer als een aantal maanden gaat duren, dan is dit de manier waarschijnlijk waarop ik afscheid neem van voetbal. Mocht het toch wat meevallen, dan kan ik misschien nog de laatste 2 maanden meepikken van het seizoen. dat is zeg maar de rode draad in het leven is natuurlijk bij vele voetballers is dat gewoon voetbal. Weet je, ook bij mij is dat zo. En dan heb je nog een leven naast het voetbal. En daarin gaat het ook goed, man. Ik heb een kleine van bijna 5 maanden.
Mm-hmm.
Kinderen gaan goed. Mijn familie gaat goed. Dus wat dat betreft gaat het goed met me, man.
Oké. En stel dat je op deze manier afscheid zou moeten nemen van het voetbal. Is dat het triest einde voor jou? Of heb je zoiets van, oké, ja.
Ik zou er wel vrede mee hebben, maar het was niet de manier waarop ik had gehoopt om te stoppen. 2 jaar geleden ben ik weggegaan uit Turkije. Nadat ik een jaar niet gevoetbald had, liep ik uit mijn contract. Was het voor mij heel moeilijk om een club te vinden. En het knaagde wel aan me om een club te vinden, omdat ik het voetballend wilde afsluiten.
Mm.
En uiteindelijk heb ik dan die kans gekregen om op het derde niveau in Frankrijk nog aan de slag te gaan.
Mm-hmm.
Dus ik wilde de eigen regie in handen hebben door het zelf te bepalen van hoe ik wil stoppen. En ja, met de blessure heb je het ook weer niet zelf in de hand, weet je. Dus het zou wel balen zijn, maar als het zo moet zijn, dan is het zo, man. En dan,
was er, je zegt je kreeg op een gegeven moment mogelijkheid, derde niveau in Frankrijk. In Nederland waren er geen opties?
Er is wel hier en daar wat voor me gebeld. Maar ga ik ook gewoon heel eerlijk zijn. Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik aan het shoppen ben bij bepaalde clubs.
Mm-hmm.
Dat ik echt te veel aan het proberen ben om nog bij die clubs binnen te komen. Ik zelf niet, hè, maar werd voor me gebeld.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je bijvoorbeeld te horen van ja, mooie carrière. Maar we gaan eerst even naar wat jongere spelers kijken. Mm. Maar weet je, als we niks vinden, dan komen we bij hem terug. Of van, hij is tweede op ons lijstje. En we gaan eerst kijken of we die ene binnen kunnen halen. En als we die niet kunnen binnenhalen, dan komen we bij je terug.
Mm.
Ja, ik mag het denk ik wel over mezelf zeggen dat ik me daar iets te goed voor voelde.
Mm-hmm.
Aan de andere kant ben ik ook heel realistisch. Ik had op dat moment eigenlijk niet echt recht van spreken. Want ik woog iets meer dan 110 kilo.
Mm-hmm.
Zag er iets zwaarder uit dan dat ik er nu uitzie.
Mm-hmm.
Dus ik had ook niet echt het recht van spreken om te zeggen van, hey, ik wil bij zo'n club binnenkomen, want kijk wat ik nog kan. Ik moet sowieso eerst nog fit worden. En dat is misschien ook het bruggetje naar de derde divisie van Frankrijk. Men zou misschien denken van, het is derde divisie Frankrijk, maar ik denk dat je het zeker wel met onderaan de eredivisie kan vergelijken. Mm. Ik weet ook dat er een aantal jongens zijn die van het derde niveau naar de eredivisie zijn gekomen. Je hebt een spits bij Almere City lopen. Je hebt een buitenspeler bij Vitesse lopen. Dus het verschil is niet zo groot tussen het derde niveau in Frankrijk en het niveau hier in de eredivisie.
Mooi stadion hebben jullie ook, zag
ik. Ja, we hebben best wel een mooi stadion. Ja. Het is wel een gehuurd stadion, want het is eigenlijk een mooi verhaal. De club waar ik speel, FC Versailles, is eigenlijk een... je kan het een beetje vergelijken met AFC.
Ja.
En die hebben gewoon binnen een aantal jaar hebben ze zichzelf opgewerkt tot aan het derde niveau. En uiteindelijk willen ze nu, dat was ook de bedoeling met aantrekken van mij, de stap maken naar het tweede niveau, het Ligue 2.
Mm-hmm.
En dan, weet je, verder dromen naar Ligue 1. En ja, daar gewoon een gevestigde naam worden. Voor ik er naartoe ging, stonden ze bekend om de halve finale tegen Lille, geloof ik, van de beker. Mm-hmm. Hebben ze bereikt als vierde divisieclub.
Mm-hmm.
Dus zo zijn ze bij mij ook een beetje op het netvlies blijven hangen. Mooie club, leuke club. Heel eerlijk ook, het niveau is misschien wel prima voor mij nu, weet je. Omdat ik ook van de situatie uit Turkije ben gekomen. Nou, met een beetje overgewicht weer fit worden. Ik denk niet dat ik weer zo fit ben geworden als dat ik zeg maar daarvoor was. Dus dit niveau past wel op dit moment gewoon bij me. En daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. En ik heb het naar mijn zin.
Ja,
gelukkig. Goed
om te doen.
Nice.
De laatste periode was in Turkije was Beşiktaş, hè?
Ik stond onder contract bij Beşiktaş. Ja. Ik ben toen een half jaar verhuurd geweest aan Karagümrük. Ook nog in Istanbul, weet je wel.
Mm-hmm.
En toen mijn laatste contractjaar. In de zomer begon ik weer te onderhandelen met de club van wat gaan we doen, ontbinden, verhuurd worden of iets. Nou ja, kwamen er niet uit. ik kan hun de schuld geven, hun zullen mij waarschijnlijk de schuld geven, maar ik heb toen een jaar dus niks gedaan.
Ja. Oké. Daar komen we zo nog op terug, op het moment dat we over je carrière gaan praten. Maar allereerst, volgens mij gaf ik best wel een mooie introductie, dat zei
Etta.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja,
dankjewel.
Wil je nog een keer horen?
Ik heb het ook al gezegd, hè, dat het een mooie
intro is. Eigenlijk gewoon zeg maar een bruggetje om naar het andere... Maar zeg het maar nog een keer.
Dat is een hele goede intro.
Dankjewel. Johnny. Intonatie was vooral heel goed, hè? Dus ja. Was van hoog, laag. Ja. Dus als jij jezelf zou moeten voorstellen aan een persoon die jou totaal niet zou kennen, hoe zou jij jezelf dan omschrijven, voorstellen als de mens in een mind lens?
Ik denk dat ik zou beginnen met dat ik Jeremiah Lens heet.
Ja, hè?
Mijn lens zou ik niet zeggen, maar ik heet Jeremiah dan. Ik ben vooral een rustig persoon. Ik kan overigens wel aanwezig zijn, maar dat is meer in je eigen omgeving, zeg maar. Als ik zeg maar mijn sterke punten moet aankaarten, dan zeg ik dat ik heel... hoe zeg ik dat? I care about people, weet je. Dus ik zorg voor de mensen om me heen. Heel zorgzaam. Ik hou niet van onrecht. Mm. Daar kan ik best wel boos om worden. Ik ben over het algemeen wel eerlijk. Maar soms moet je jokken om in je voordeel te komen, weet je.
Dat is heel eerlijk. Dat is heel eerlijk van je.
Ja, maar dat is een beetje hoe ik mezelf zou omschrijven. En je kan met mij veel kanten op als je gewoon eerlijk bent en als je goede bedoelingen hebt.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Oké, nice, thanks. Ben ik het ook al mee eens? Moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, hoe lang kennen we elkaar al?
Feyenoord tijd, dat is jou. Ik weet niet hoe oud je. Jij bent sowieso 1 jaar ouder als mij, toch?
Ja, ik was 6, 7 toen ik naar Feyenoord ging. Hoe oud was jij toen je bij Ajax zat?
8. En ik denk dat we vanaf die leeftijd ik denk dat ik eerst niet tegen jou speelde. Want jij bent van een generatie ouder als mij.
Volgens mij wel.
En later, volgens mij, speelden we dan wel weer tegen elkaar. Ik weet niet precies, maar ik weet dat het als jonge jongetjes was dat al zo.
Ik weet nog van... ik weet nog dat we tegen elkaar speelden. Ik denk dat we ook 1 jaar of 8, 9 waren. Ik heb nog foto's. Die moet ik zeg maar in beeld brengen. Ik ga het meenemen, ga ik die foto laten zien. En ik speelde dan bij Feyenoord in de jeugd. Jij speelde bij Ajax in de jeugd. En er was maar 1 jongen met zulke benen.
Ja, man.
Met zulke benen. En volgens mij was je haar geblondeerd, hè?
Ja, dat was het.
En iedereen van, wie is die kerel met die grote benen en geblondeerde?
Ik was super klein.
Ja.
Ik was heel snel.
Ja.
En dan viel ik ook nog eens op door mijn haren, zeg maar. Maar ik heb best wel nog grote benen,
zeker.
Maar in verhouding vroeger was het wel echt gigantisch,
was
man. Koitie, een grote kuiten, grote benen. Ja, man.
Ja. We gaan even terug naar het begin.
Ja.
Om jou veel beter te leren kennen. Hoe was je jeugd? Ben je opgegroeid? Waar ben je opgegroeid?
Ik ben geboren in Amsterdam Zuidoost. Al heel vroeg ben ik naar Amsterdam West verhuisd. Via de Overtoom, Bosselommer, uiteindelijk in Geusvat beland. Mm-hmm. Ik zie dat wel echt als mijn hoed, zeg maar, weet je. Ik ben echt groot geworden in Geuzenveld. Mm-hmm. Mijn jeugd. Ik kwam op mijn 8e kwam ik bij Ajax terecht. En eigenlijk heb ik een ik weet niet of ik echt een jeugd heb gehad. Want Ajax moet je na de basisschool word je opgehaald. Moet je naar voetbal toe, voetbal je, na voetbal kom je thuis, ga je nog even misschien een uurtje op je PlayStation of whatever en dan slapen en zo ging de volgende dag alweer. Wij trainen volgens mij al 4 keer in de week toen ik in de eetjes zat.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus dan moet je nagaan dat je misschien 1 dag in de week hebt dat je na school met je vrienden kan spelen. Weekend heb je natuurlijk een wedstrijd. Dat namen we heel serieus. Dus als er een keer een feestje was of iets en ik had een wedstrijd die dag daarna, dan was het geen feestje voor mij.
Ja.
Daardoor ken ik ook heel weinig familieleden, zeg maar. Want al die familiefeestjes waar je als jong persoon, zeg maar, komt en dan je tantes leert kennen, je neven en weet ik veel wat allemaal, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Dus ik heb soms... Nee, nu kom ik er zeg maar achter, want soms kom ik dan ergens op een verjaardag van familie of iets en dan, kijk je tante, kijk je neef, kijk, en dan is het...
Nou, ja, maar, Tjur, dan moeten we ook zeggen dat in de Surinaamse...
Is groot familie.
Is, je hebt altijd neven
en nichten, inderdaad. Maar gewoon ook dichtbij, zeg maar, best wel dichtbij. En ik kan me dan wel herinneren van vroeger van, oh, mijn moeder ging dan naar Rotterdam, naar tantes toe en dan weet ik nu bij wie ze waren, omdat ik kwam daar niet gewoon, weet je. Dus wat dat betreft, ja, ik klaag niet over mijn jeugd, maar als ik het bijvoorbeeld anders mag doen voor mijn zoon, zeg maar, dan zou ik hem adviseren om op een latere leeftijd echt bij een serieuze BVO-club aan te sluiten, zodat je wel een beetje van je jeugd kan genieten, zeg maar.
Ja.
Ik heb ook genoten, maar op mijn manier.
Ja. Ja.
En dat voor mij is het dan normaal en ik heb een goede jeugd gehad, maar als ik het anders mag doen voor iemand anders, dan zou ik wel adviseren om op een latere leeftijd, zeg maar, zo serieus met voetbal te zijn.
Ja.
Oké. En hoe was de samenstelling thuis? Moeder, vader?
Ja. Vader, moeder, een zusje en een oudere broer.
Mm-hmm.
Oudere broer, die is 3 jaar oud, die heeft ook ooit gevoetbald, gewoon bij de amateurs. Mijn zusje is eigenlijk mijn soort grootste supporter. Die ging overal mee waar ik naar toernooien ging en alles. Mijn ouders zijn eigenlijk tot aan mijn... Moet ik het goed zeggen? Volgens mij tot aan mijn 16e, geloof ik. Ja, tot aan mijn 16e zijn hun bij elkaar gebleven. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Altijd een goede band gehad. Mijn hele carrière dat mijn vader nog leefde, die is overleden toen ik 28 was.
Mm-hmm.
Maar tot aan dat moment altijd met mijn moeder samen gewoon naar de wedstrijden gekomen. Of maakt niet uit of het binnenland of buitenland was. Altijd kwamen ze samen naar de wedstrijden toe. Dat was gewoon hun fatu, zeg maar, nog samen. En dan waren ze niet meer samen, maar dat was nog wel die fatu's die ze samen hadden, zeg maar.
Ja.
En dat was wel mooi. Dus,
je hebt daar nooit... iets van gemerkt. Of
nee, ja, je weet dat ze niet meer samen zijn. Ja. Maar als je ze zo, zeg maar, samen ziet na een wedstrijd, dan denk je gewoon, deze tijd gewoon ze zijn samen. Ja, man.
Ja.
Precies. Ja. Dus dat is wel mooi dat ik altijd gesupport ben door beide ouders.
Mm-hmm.
Door mijn zusje, mijn broer. Dat was de samenstelling bij mij, man.
Waren zij er elke wedstrijd bij je? Altijd fully support en zo?
Ja. Echt elke wedstrijd. En dat is misschien een dingetje waar mijn broer het dan weer een beetje moeilijk mee had. Want hij voetbalde ook.
Ja.
En dan was het kiezen. Gaat papa en mama, gaan ze naar mijn broer toe of gaan ze naar mij toe? Nou, in het begin was het een beetje wisselen, weet je. Mama een keer naar mijn broer toe. Papa een keertje naar mijn broer toe. En later werd het natuurlijk wel wat spannender, weet je. We speelden voor het kampioenschap. Je speelt mooie wedstrijden. En hij moet ergens, weet ik veel, amateurveldje ergens voetballen.
Ja.
En... ja, zo zijn ze wat langzamer echt wel beide ook richting mij gekomen qua support, zeg maar.
Ja.
En hij op een gegeven moment is hij op een lager niveau gaan voetballen. Tenminste, een lager niveau gaan voetballen. Voorheen was het de E2, E1. Dat zat je een beetje bij de beste spelertjes van de club.
Mm-hmm.
En later ging hij, weet ik veel, in de D's, 5, D's. Mm. Weet je, dat betekent eigenlijk al dat het gewoon een beetje een soort van vriendenteam is.
Yeah.
Dus... toen kwamen ze steeds meer bij mij wedstrijden kijken. En ik kan me niet echt... Ja, mijn broer is wel eens komen kijken, maar ik kan me niet herinneren dat hij er echt altijd... Want mijn zusje was er altijd.
Ja. Hoe was de relatie met jouw broer daardoor?
We waren tot aan... Ik denk dat ik 12 was, waren we echt een soort van twinning, man. Dus we hadden echt een topband. We deden alles samen. Groot voorbeeld voor mij. Hij is 3 jaar ouder als mij. Ik heb mijn eerste... dingetjes heb ik van mijn broer geleerd, weet je wel.
Wat voor dingetjes dan?
Ja, maar wat zijn die dingetjes?
Nou, de kennismaking met liefde, weet je. Dat heb ik via mijn broer heb ik dat meegekregen.
Ja.
En hij was 3 jaar ouder dan mij. Ik was volgens mij 12. En toen hij werd 15, ging hij met La Rousse dansen.
Ja.
En waren een paar mooie vrouwen van zijn leeftijd. Maar ja, toen, weet je, ik was klein, ik was 12, maar dan ging ik een beetje achter een vrouw staan.
Ja, lekker.
En ik moet heel eerlijk zeggen, het is er een beetje ingebleven. Dat
ja. Wordt achter vrouwen staan.
Oh, die dansie. Hey,
oh, die dansie. Oké.
Ja.
Maar na je 12e dus, zeg je dan, tot je 12e was het all good.
Ja. En daarna zijn we een beetje uit, langzaam is dat gebeurd hoor, maar zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. Ik ging natuurlijk gewoon zo met voetbal. En hij bleef, of tenminste bleef, hij ging eerst in de muziek, weet je, de Surinaamse muziek, wat prima is.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, ja, werden onze interesses gewoon verschillend. Ik was echt focus op voetbal. Ik groeide door in voetbal. En hij ging steeds meer de muziekkant op. Hij heeft misschien wat verkeerde vrienden om zich heen gehad met blowen en dat soort dingen. Ja, dat was niet voor mij, weet je. Dus ik ging lekker mijn eigen kant op, ook met mijn eigen leeftijdsgenoten. En hij ging gewoon zijn ding doen. En we zijn broers, maar we zijn niet meer zo tijd als dat we zeg maar vroeger tot aan mijn 12e waren.
Was er een soort, voelde je een soort misschien jaloezie vanuit je broerskant? Of was dat niks? Ik begrijp, weet, ik heb zelf een zusje. Ze is nu 25. En zij werd ook in mijn jeugd werd ze overal mee gesleurd. Ja. Het was echt, als ik er nu aan denk, super zielig. In weer en wind, regen, sneeuw. Zij was daar als ze aan het chillen. En ze kon helemaal geen kant op, want ze werd gewoon meegesleurd.
Ja.
En hoe zat dat bij jou dan?
Ik denk persoonlijk dat voor mijn broer het wel, misschien niet echt jaloers, maar wel een dingetje is in zijn leven. Van, weet je toch, paka, waarom werd jij zo gesupport en waarom werd ik niet zo gesupport? Mm-hmm. Misschien als ik zo gesupport was, had ik het ook, weet je, zo ver kunnen schoppen. Mijn zusje is een ander verhaal. Die was gewoon jong en die werd, wat jij of met je zusje hebt, die werd overal mee naartoe gesleurd. En zij weet niet beter dan dat het normale is, zeg maar. En mijn broer, hij heeft wel echt het verschil moeten merken van, hey, Faka, waarom ga je nu bij mijn broertje kijken en waarom ga je niet bij mij komen kijken, weet je wel?
Aanname. Ik heb het gevoel dat dit nooit besproken is met je broer. Heb je dit ooit bespreekbaar gemaakt van, hey, dit is wat ik voel, dit is wat ik merk. Of heeft hij dat op bepaalde manieren kunnen laten zien? Want net als Gianni, heb ik ook een jongere broertje. Ik was dan de 3 jaar oudere, 3,5 jaar ouder. Ik heb nooit het gevoel gehad van jaloezie of wat dan ook. Hij was een grotere talent als wat ik was. Hij had veel meer talent. Ziet er beter uit, good looking. Dat is waar.
Ja, ik ken hem.
Ja, maar dat is toch waar dat hij er beter uitziet dan?
Nou, smaken verschillen toch?
Ja? Ja? Oké. Luister, I know.
Nee, geitje.
Nee, man, hij is.
Je bent een knappe man, Edson.
Dankjewel, Jenny.
Oké.
Hij is langer, weet je. Ja, dus, ja. Maar ook in talent, sneller, de betere pass, betere techniek. En qua voetbal kwam alles hem aanwaaien. Zeg maar, weet je. Dus hij deed het heel makkelijk. Hij vertraagde het spel, zeg maar. Ja. Zo goed was hij.
Waar speelde hij?
Hij heeft altijd ook bij Amsterdam, Apkoude. En toen ik naar Utrecht ging, was hij... Ik ging als B-junior, hij was als D-junior. Meegedaan, talentendagen bij Utrecht.
Ja.
Dick de Boer was hoofdjeugdopleiding, trainer van Volendam van vroeger. En die was helemaal gecharmeerd van hem. Die zegt van, jou willen we hebben.
Ja.
En net op dat moment kreeg hij groeipijn aan 1 knie.
Ah.
Herstellen daarvan 1 jaar. Dik de boel, kom terug. Weer trainen, was goed genoeg. Andere knie. En toen was hij wel mentaal 2 jaar achter elkaar zat hij er doorheen. Dus hij heeft het nooit meer opgepakt.
Ja.
Mij altijd gesupport. Maar ik voelde me ook wel... Niet bezwaar, maar ik wilde ervoor zorgen dat hij onderdeel is van...
In jou.
In mijn proces.
Ja.
Snap je? Maar ik ben dan nieuwsgierig of je ooit zulke gesprekken hebt gehad met je broer. Want goed zijn en dan op een gegeven moment uit elkaar groeien. Andere interesses, maar...
Nee, nooit echt over gesproken. Dus echt dat je zegt van, hé, laten we zitten. Of weet je, wat zit je dwars of zo, weet je. Ja. Net zoals dat jij de vraag, hoe gaat het echt met je, weet je. Dan leg je echt een nadruk op dat je echt wil weten wat, hoe, wat.
Ja.
Dat hebben we niet gehad. Maar het is gewoon wel eens in een fatu setting van, oh, weet je nog vroeger? Ja, en toen, weet je toch, mama kwam altijd bij jou kijken en niet bij mij kijken. Dus meteen in een grappige setting of in een luchtige setting is het wel besproken.
Ja.
Maar nooit serieus van laten we man tot man even, weet je, wat woorden uitwisselen. En dat je misschien emotioneel wordt. Of ja, dat je misschien even, weet je toch, dingen zegt die je nooit hebt geuit. Dat hebben we nooit gedaan.
Hoe
kan,
schuld?
Het nog steeds, kan het nog steeds gebeuren? Zou het helpen voor jou? Zou het iets met jou?
Ik eerlijk denk ik dat het meer iets is wat hem zou helpen dan mij. Want ik denk dat hij er meer mee zit dan dat ik er mee zit. Ik weet het. Of ik denk het te weten. Maar ik denk dat hij er dus meer mee zit dan dat ik er mee zit. Maar ja, misschien komt het wel een keer, man. Dan zitten we gewoon op tafel en dan...
ik hoop het.
Wordt alles besproken.
Yes.
Met de Henny erbij.
Ja, maar dan ga je over andere dingen praten.
Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Oké, neem ons mee naar je reis als beginnend profvoetballer. Hoe is dat gegaan? Ik moet ook zeggen daarbij, want je zegt je hebt goede jeugd gehad. Maar toch heb je in je reis naar het profvoetbal, heb je toch en bij Ajax gespeeld. En bij Omniworld gespeeld. En uiteindelijk naar AZ. Hoe is dat verloop gegaan?
Omniworld is trouwens Almere City. Heet ze nu toch? FC Almere. Wat is het nu?
Almere City.
Almere City.
Oké. Ja.
Dat was toen een beginnende. Ze waren eerst Zwarte Schaap.
En daarna Omniworld. En volgens mij hebben ze nog een naam tussendoor gehad. Ik weet niet zeker, man.
Volgens mij niet, maar het is Zwarte Schaap.
Ik ken ze als Zwarte Schaap en ik heb er zelf gespeeld als Omniworld.
Ja.
En ik weet niet of ze nog een andere naam tussendoor hebben gehad. Maar ik werd weggestuurd op, 14-jarige leeftijd bij Ajax. Destijds werd benoemd dat mijn mentaliteit niet goed was. Ik denk zelf dat het gewoon een moeilijke leeftijd is waarbij heel veel jongens bij Ajax weggestuurd zijn. De stap zeg maar van de C1 naar de B2, ja, dat is van 14 naar 15. Nu heet het volgens mij alles heet onder de 14, onder 15, onder 16. Als ik kijk naar alle namen die in die leeftijdscategorie weggestuurd zijn, dan kan ik echt een 2 A4'tjes vol schrijven. Weggestuurd, eigenlijk had ik... Ja.
Voordat je daar verder gaat, hè, want ik wil dat stukje wil ik eigenlijk niet zo snel overslaan. Omdat wat je zegt, heel veel jongens hebben in die leeftijd hebben daarmee te maken.
Ja.
Dus heel veel jongens struggelen ook op die leeftijd met, wat moet ik nu?
Ja.
En kan ik nog wel voetballen? En wat is het vervolg? Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw gedachten toen de tijd. Hoe stond je erin? Ze hadden het over mentaliteit. Hoe heb je er toch overheen gezet om nog steeds daar te komen waar je bent gekomen?
Nou, heel eerlijk. Ik was 14. Ik werd weggestuurd bij Ajax. En ik dacht, ja, mijn wereld is klaar, man. Weet je toch? Je wordt bij Ajax word je opgeleid dat je de beste bent. Niemand is beter als jou. Jij bent Ajax. En that's it, weet je wel? En zo leefde ik eigenlijk ook. Ja, ik speel bij Ajax. Je komt met je tasje aanlopen overal. Je komt overal met je pakje van Ajax aanlopen. Ja. Iedereen kijkt naar van, hey, hij is die man van Jaxi, hij is die man van Jaxi. En ik deed het ook altijd goed, hè. Dus in mijn belevenis was ik het mannetje, zeg maar. En ineens moest ik dan weg. En ik weet nog dat ik toen zoiets had van, hey, weet je, laat maar zitten voetbal. Ik heb heel veel gehuild toen. Toen op een gegeven moment heeft mijn moeder en mijn vader hebben samen besloten om mijn oom te benaderen, Sigi.
Ja.
Sigi Lens.
Sigi Lens, ja. Hij heeft toen nog volgens mij bij Vitesse, geloof ik, en bij Volendam. En ik ga liegen als ik nog namen noem, maar die twee namen weet ik zeker. Hebben ze toen nog mijn naam neergelegd en die clubs waren eigenlijk wel willig tegenover een komst van mij. Maar uiteindelijk zagen ze ervan af omdat mijn mentaliteit niet goed was. En hoe weten hun dat mijn mentaliteit niet goed is? Dat kan alleen maar vanuit Ajax gekomen zijn.
Ja, precies.
Dus daar weggestuurd. Toen kwam een neef van mij dat ik bij Omniworld moest gaan voetballen. Omdat dat de opkoming amateurs waren die dan zeg maar prof wilden worden. Dat wilden ze toen al en het is uiteindelijk gelukt.
Ja.
Twee jaartjes daar gezeten. In mijn tweede seizoen werd ik weggestuurd uit de B1. Omdat ik toch misschien een beetje... te veel afleiding had met andere dingetjes, vriendinnetjes, school, vrienden. Ik moest natuurlijk van school moest ik naar Almere reizen. En dat deed ik dan samen met...
Dus van West naar Almere?
Ja, van Amsterdam West naar Almere.
Daar kan heel veel in de tussentijd.
Daar kan heel veel gebeuren, ja. Soms werd ik wel met een busje bij Amsterdam opgehaald. Maar soms moest ik ook met iemand anders meerijden. En ja, wat ik zeg, soms ging ik dan niet trainen. Of soms was ik wel op training, maar dan weet je, ben je te veel met andere dingen nog bezig wat er die dag gebeurd is. Dus dan ben je niet helemaal focus op wat er gebeurde. Of je bent... niet helemaal in de juiste stemming. Dus ben je misschien een beetje opstandig of iets.
Mm-hmm.
Nou goed, ik werd toen weggestuurd. En
is dat erger geworden nadat je wegging vanuit Ajax? Want Ajax zei dat je mentaliteit niet goed genoeg was. Waardoor ze je wegstuurden. In die periode dat je ook nog eens een keer maar niet kwam opdagen. Dat je ook werd weggestuurd.
Ja.
Hoe is dat... Is dat verergerd of had Ajax misschien toch een klein beetje gelijk? Of nee, hoe zat dat?
Ajax heeft nooit gelijk gehad. Ik ben wie ik ben. Ik heb een weerwoord. Ik kan goed voor mezelf opkomen. Mm-hmm. Wat ik zeg, een stukje onrecht, dan ga ik niet mijn mond houden. Mm-hmm. Weet je? En dat is bij Ajax zien ze het als brutaal. Maar ik zie het als dat je voor jezelf opkomt.
Mm-hmm.
En ook vind ik dat... Op die leeftijd ga je dingen ontdekken. Ga je een beetje puberen, zoals ze het noemen. Maar je gaat een beetje kijken tot hoe ver je kan gaan.
Mm-hmm.
Dus ik vind niet dat Ajax gelijk had. Maar goed, weet je. Ik ben ook dankbaar. Hè? Want misschien als ik daar had gezeten, had ik tot het eerste gehaald en uiteindelijk niet gedebuteerd. Dat weet ik niet.
Mm-hmm.
Dus mijn pad is gelopen hoe is mijn pad is gelopen. En daar ben ik dankbaar voor. Maar het is niet verergerd in die periode dat ik wegging bij Ajax. Het is gewoon meer... Ja, wat ik zeg, je bent aan het puberen, je bent je grens aan het verleggen, je bent aan het kijken hoe ver kan je gaan. En je moet de juiste mensen tegenkomen die je op de juiste manier weten te behandelen. En dat is eigenlijk wat er gebeurde toen ik weggestuurd werd uit de B1. Toen kwam ik Yuri Focus tegen, het trainer van de A1 van Omniworld. En overdag werkte hij in de Belmabayas.
Mm-hmm.
En dan kwam hij na zijn werk, ging hij dan als trainer bij Omniworld in de A1 werken. En zijn hele uiterlijk al, grote man, lang haar, breed. Zijn hele uiterlijk al was ja, van nee toch, je moet rustig doen. Ja, en hij heeft me echt wel, in een hele korte tijd heeft hij me echt wel heel snel kunnen temmen. Weet je, toch, was gewoon een bepaalde hiërarchie die hij had, een bepaalde aura die hij met zich mee had. Van hé, luister, je gaat gewoon gedragen, want weet je toch, ik zeg zo en zo. En dat heb ik ook gedaan. En toen na een half jaar dat ik in de A1 zat, als B-junior, toen zei hij van, hey, ik ga je bij AZ neerleggen, man. En ik zei, nee, ik wil niet naar AZ. Want ik had gehoord dat je, bij AZ had je Dave Rijkaard. En je had Ibrahim nog iets, een Marokkaanse jongen, maar die waren supertalenten.
Yeah.
En Dave Rijkaard was dan het neefje van Frank Rijkaard.
Yeah.
En ik had een beetje een soort kleine trauma overgehouden aan de manier waarop ik bij Ajax ook wegging. Omdat ik ging weg en de zoon van Wim Kief zat er nog, Robin Kief zat er nog, die spits.
Ja,
schoot van alle kanten, schoot alle ballen erin.
Ik kan me nog herinneren, ja.
En er was een tweeling die de Boertjes volgens mij. Het zouden nieuwe de Boertjes worden. Ze heten volgens mij ook de Boer.
Mm-hmm.
Jaap en Ruud volgens mij. Ik weet niet zeker of ze zo heten. Maar die jongens kwamen dan. En ik had een beetje een trauma van hey, misschien die namen moet ik dan opboksen tegen die namen. En hun zijn al, weet je, daar al een tijdje.
Mm-hmm.
Dus ik had zoiets van, no man, ik hoef niet naar AZ. Weet je toch? En hij zei van, no, ga gewoon, weet je toch, ik, komt goed. En toen uiteindelijk ben ik toch meegegaan in het AZ-verhaal. En al heel snel mijn plekje daar veroverd. En zo gedebuteerd in het eerste. Daarna een tussenstapje gemaakt naar NEC.
Voordat je verder gaat, waarom lukte het bij AZ net zoals bij Omniworld? Wat was er zo speciaal aan AZ dat het daar wel gewoon...
Ik had mijn pubertijd dat ik achter me gelaten, man.
Mm.
Bij AZ was ik al gewoon... Ja,
je mindset was
al... Mijn mindset was al anders, man. En ik heb echt een periode van 2-3 jaar gehad dat ik een beetje gepubert heb. En ook niet echt gepubert van moeilijk handelen, weet je toch? Maar ja, ik heb wel een beetje gepubert. En ja, dat is bij Ajax was dat net even iets te veel. Mm-hmm. Maar ik vind niet dat het te veel was. En bij AZ, ja, wat ik zeg, ik had er gewoon een hele andere mindset. Ik wist al dat ik voetballer wilde worden. Mm-hmm. Ik wilde er alles aan doen om voetballer te worden. Mm-hmm. En dat heb ik toen ja, ook geprobeerd te doen. En dat is voor mij goed uitgepakt. Dus gedebuteerd, tussenjaartje NEC verhuurd geweest. Mm-hmm. Wat ook twee uitersten had. Was eerste seizoen zelf was ik de slechtste speler van de Eredivisie.
Tweede.
En de tweede helft was ik de beste speler van de Eredivisie. Wat de gemiddelde maakte dat ik gewoon een goed seizoen had.
Ja, ja.
Daarmee
waar
heb ik.
Waar bleek dat uit?
Uit statistieken, man.
Uit statistieken.
Ken je de VI, dat
ja.
blad?
Ja, ja, ja.
Daar gaven ze nog altijd punten. Of ja, weet ja, ik ja. weet niet precies ja, hoe het ja, was. Ja, ik stond echt dik. Ik stond echt onderaan, hè.
Oké. Okay.
En in de tweede seizoen zelf stond ik, zeg maar, bovenaan.
En wat heeft daar, ja, zeg maar,
precies.
Het verschil in gemaakt? En ben je het ook eens? Want
ja, ja, ik was dramatisch. Okay. Ik ja. was dramatisch. Maar ja, ik was de man, hè, bij AZ in de A'tjes. In het tweede deed ik het heel goed. En ik dacht, ja, ik ga op dezelfde manier ga ik door in de Eredivisie.
Ja.
Maar zo makkelijk was het niet.
Ja.
Want je ging natuurlijk. Woonde je in Amsterdam of ging je naar
ik
Nijmegen?
Ik woonde in Amsterdam, maar ik had toen ook een huis in Nijmegen. Een appartementje. En Dominique Kifoufou zat toen bij NEC.
Ja.
Dus ik woonde eerste half jaar met hem.
Ja, dat ging
maar
fout.
Dat was gewoon fatus, man.
Ja.
Kijk, hij was serieus, hè. Hij presteerde ook goed het eerste half jaar. Maar ik was, ja, ik reed toch nog een paar keer op en in Amsterdam. Als ik dan daar was, ja. Ik zat nog tot laat op de PlayStation of andere dingetjes. En hij was gewoon wel straight van, ik ga naar bed, ga slapen. Ik weet nog dat Mario Been een keer na een wedstrijd kwam hier binnenlopen in de spelershome. Zei hij tegen mijn moeder van, ja, was vandaag wel wat beter. En mijn moeder zei van, oh, vond u het vandaag goed? Zei hij, ja, nou weet je wat het is? Ik zie hem niet de hele week, weet je. Dus vandaag heb ik hem gezien. Dus mijn mama meteen naar mij kijkt van, hey, dus hij zegt meteen van, no, hij is er wel, maar hij doet niet zoveel op training. Dus ik ben al blij dat hij vandaag wat gedaan heeft.
Ja.
Dus mijn mak, ik me echt aan van, weet je toch, die blik was al genoeg. Maar,
waar komt dat vandaan, Jur? Want ik kende je toen nog niet persoonlijk.
Ja.
Maar ik denk net als iedereen die naar jou gekeken heeft, ziet de potentie in ja. en het talent. Wat jij ja. hebt met je kracht, je snelheid. Dat in die tweede helft eruit is gekomen. Maar waarom is het niet vanaf het begin gekomen? En waarom heb jij al deze obstakels, naar mijn eigen mening, dat je het zelf in hand hebt gehad?
Ja. Ja.
Snap je? En
na die ene blik van zijn moeder?
Na het flegmatieke een beetje. Weet je, dat makkelijk ja, denken.
Ja. ja.
Klopt dat?
Dat heb ik zeker, mijn hele carrière. Maar dat is ook nu, als ik terugkijk op mijn hele carrière, is dat ook een beetje wat overheerst. Dat ik het veelal op talent heb gedaan. En ik heb er eigenlijk nooit wat extra's voor gedaan. Wat als ik wat extra's had gedaan?
Oef.
Hoe dan, weet je wel? Ik heb gewoon eigenlijk, ik hoorde Rafael van der Vaart het laat zeggen. Ik weet niet, het is volgens mij een reclamespotje of iets, dat iemand hem vroeg van, geef een cijfer over je eigen carrière. Dat hij zegt een dikke vette 10. En dat zeg je, ja, maar leg uit dan. Zegt hij, ja, weet je, ik heb een mooie carrière gehad, maar ik heb ook geleefd. Ik heb beide dingen gedaan. Dus ik heb mijn sport serieus genomen, maar ik heb ook naast sport een mooi leven gehad. En ik ben precies hetzelfde. Mijn antwoord is, ik heb van beide leventjes heb ik wat gemaakt. Kijk, heel veel mensen die leven echt voor de sport en gaan er 100% voor. En vergeet eigenlijk hun normale leventje. Ga niet uit, ga niet, weet je, doe geen dingen die misschien niet helemaal bevorderlijk zijn voor het voetbal, voor je carrière. Mm-hmm. Maar ik heb alles gedaan. Ik ben nachten thuis gekomen dat ik, weet je, was ik een beetje dronken. ja, ik heb ook wel eens een dag voor de wedstrijd dat ik, weet je, weg ben geweest en dat ik de volgende dag moest spelen en zo. Ja,
hoe speelde je dan? Want ik ken heel veel mensen die zeggen, ja, ik dacht voor de wedstrijd ging ik weg en die dag daarna speelde ik echt fantastisch.
Nou, er zijn weinig Romario, ja, hè, als ja, we dat over
wel een paar,
hoor.
Nee, ik
was
kon,
je pijn?
Nee, nou, niet pijn, maar ik kon niet sterren van de hemel spelen. Dat niet. Mijn mooiste moment, ja, nu ga ik gewoon naar buiten mee komen, want ik heb het altijd een beetje stiekem onderling verteld en zo. Ja, maar bij AZ was dat toen. Toen zat ik niet bij de selectie. Donkie en ik zaten niet bij de selectie.
Ryan Donk?
Ja, Ryan Donk. We zaten niet bij de selectie. En
ja, je ook was... iemand op.
Ja, nou, dat was onze prime, man. Dus we gingen naar de Power Zone toe. En de volgende dag speelden we tegen Ajax in de arena.
Ja.
En
was ochtends toch niet die dag van mij met Power Zone, hè?
Nee, die dacht dat je wegging.
Oké.
Dat je wegging. Oké, hier komen we zo op terug. Hier komen we zo op terug.
Misschien. Ga door, ga door.
Niet die dag.
Maar A is gezegd, dan moeten we alles
straks. Oké, we kunnen er straks op terugkomen. Bijna de pauzezone en de volgende dag moesten we dan trainen en het eerste, of tenminste die jongens die naar die wedstrijd gingen, die kwamen dan op hetzelfde tijdstip bij elkaar, gingen eten en wij gingen dan trainen met de reserves of zo, ik weet niet precies. En ik zat in de kleedkamer en ik had rode oogjes en Koeverman was geblesseerd geraakt. En Van Gaal komt die kleedkamer binnen en houdt ervan om, weet je toch, dichtbij te komen staan en te praten.
Dit is niet normaal. Ja. Dit is niet normaal. We hebben echt zoveel gasten hier gaan die alleen maar over Van Gaal praten. En iedereen zegt hetzelfde. Hij komt helemaal
hier. Oh, serieus? Ja, ja, hij komt echt serieus dichtbij. En ja, ik had wel wat gedronken die avond. Dus ik zat alleen maar zo mijn ogen een beetje pieren, weet je, van groot naar hem kijken. En ik, hij zegt, ja, jij gaat mee vandaag, jij gaat mee. En ik was echt kapot, hè. En op een gegeven moment, Donkie vraagt, hey, Vakka, wat? En toen zeiden, volgens mij was het Kuya Lins en David Mendes en Silva, zeiden van, hey broer, ga even in die gym liggen. We hadden een gym, maar dat je kunstgrasveldje.
Ja.
Ga even daar liggen, voor we weggaan, maak je wakker. Dan, en dat heb ik gedaan. En ik heb in de bus geslapen naar Amsterdam toe.
Ja.
En ik heb nog 20 minuutjes gespeeld, man.
En, hoe waren die 20 minuutjes?
Ja, was oké. Was oké. Nee, ja, nee, ik heb niet het idee dat ik dramatisch was van ballen van je voet af springen. Ja. Maar het is niet de meest ideale manier om voorbereiding te hebben.
Ja.
Nee. Dus terugkomend op wat ik net zeg. Ik heb van beide leeftjes een beetje genoten. Dus ja, wat dat betreft heb ik niet echt te klagen gehad, man.
Dus wat voor cijfer geef jij je carrière?
Dan? Mijn carrière?
Ja.
Een 10, omdat ik het alleen op talent heb gedaan. Maar er heerst wel een vraag van wat als.
Ja.
Ja.
Dat heerst wel.
Ja, ja, ja.
Maar ik hoef het niet te weten, want ik heb een mooie carrière gehad.
Ja,
ik
ben goed. Fantastische carrière.
Ik heb mooi wat
we doen alsof je al bent gestopt. Je carrière is fantastisch.
Het gaat nog door. Ja. Het gaat nog door.
Ja, ja, precies.
Ja, nee, maar ik heb op zich ben ik tevreden met wat ik heb bereikt, hoe ik het allemaal heb klaargespeeld.
Mm.
Maar ja, die vraag is er wel gewoon. En ja, ik hoef er niet per se antwoord op te hebben. Ja. Maar...
Het kraagt niet.
Nee, dat niet. Nee, maar die vraag blijft gewoon niet.
Oké, terug waar je was...
Knaagt nog steeds bij mij, man. Maar goed.
Ja, nee, ik kan me voorstellen dat het bij mensen knaagt. Maar bij mij is het meer zo van, ja, weet je, ik ben er bewust van dat ik van beide kanten heb genoten. Dus, en als ik echt alleen focus was op voetbal en het was dan niet gelukt, dan had ik misschien wel van, hé, wat als ik, weet je wel, dit had gedaan of dat gedaan. Nu heb ik zoiets van, ik weet dat ik dat heb gedaan, dus... Die wat als is eigenlijk gewoon van ja, dan had je dat moeten laten en dan had je harder je best moeten doen.
Precies.
Ja. Oké.
Okay. Oké, je was gebleven bij NEC.
Oh ja, nog, bij NEC. NEC.
Sorry. Ja. Romano zei het ook, hè?
Ja.
Oh, serieus?
Ja.
Oh,
ja,
bij NEC gespeeld.
Ja. Dus dan ben je echt een...
Nou, ik heb een leuke periode daar gehad, man. Ja, ja, leuke periode gehad. Mijn tweede seizoen zelf, inderdaad, was top, weet je.
Ja.
Dat bleek ook uit die cijfers van de VI.
Ja.
En daarmee verdien ik mijn transfer. Of nou, transfer. Ik mocht wel weer terug naar AZ. Maar het was eerst seizoen zelf. Sprak met Mario Been, die was de trainer. En die gaf mij toen als optie van, je weet toch, als je terug gaat naar AZ, die hadden samenwerking met Telstar.
Mm-hmm.
Dus dan ga je zo, weet je, via AZ ga je zo naar Telstar en uiteindelijk beland je ergens op een amateurveldje.
Ja.
En de tweede seizoen, doordat het zo goed ging, toen mocht ik terug naar AZ en kreeg ik een verbeterd contract.
Mm-hmm.
En toen heb ik nog 2 jaartjes bij AZ gezeten. Ja, 2 jaartjes of 3 jaartjes. 2 jaartjes.
Mm-hmm.
En toen maakte ik een mooie transfer naar PSV. 3 jaar bij PSV gezeten. Ik benoem het nu, ik ben 3 jaar winterkampioen geweest, maar... Je hebt er niks aan, weet je.
Ja, ja.
Maar we hadden echt een fantastisch team bij PSV. Ik weet ook niet waarom we nooit kampioen zijn geworden. Maar uiteindelijk een transfer naar Dynamo Kiev. 2 jaar in Oekraïne gevoetbald. Toen naar Sunderland. Van Sunderland ging ik naar Fenerbahce. Van Fenerbahce ging ik naar Besiktas. Overigens, in mijn hele reis, zeg maar, als voetballer heb ik met één trainer echt heel vaak gewerkt. En dat is met Dick Advocaat.
Mm.
Die heb ik bij AZ gehad. Die heb ik bij PSV gehad. Die heb ik bij Sunderland gehad. Die heb ik bij Fenerbahce gehad. Oh. En die heb ik bij Nederlands Elftal gehad.
Je weet toch wanneer één trainer... Hij is altijd een speler. Eén trainer maakt hem rijk.
Ja, man.
Dat is jou...
Ja, man. Hij heeft mij goed gezet.
Ja, tuurlijk. Ja, je moet zo iemand gewoon hebben.
Ja.
Ja.
Ik heb dat helaas niet
wat
gehad.
Wat was het dan? Wat was het dat, die, ja, wat die was band? Klik? Wat was die band? Wat was,
Ik had in het begin niet eens zo'n speciale band met hem. Want toen hij bij AZ kwam, was mijn laatste jaar, kwam hij in de winterstop. Toen Koeman ontslagen werd, kwam hij. Hij nam het over. Ik speelde gewoon alles. Ik heb goed gedraaid. Ik verdiende mijn transfer naar PSV. Geen contact met hem gehad of zo. Verder daarover. In mijn laatste jaar kwam hij dus weer bij PSV. Toen zei ik van ik wil spits staan in plaats van buitenspeler. Heb ik heel veel wedstrijden als spits gespeeld. Mooie cijfers afgewerkt. En toen verdiende ik mijn transfer naar Dynamo Kiev. Heb ik overigens wel met hem over gesproken. Omdat hij toen al in Rusland had gezeten geloof ik. En in andere landen. En hij was heel duidelijk man. Hij zei van... Gewoon gaan, man. Die centen die je hier verdient, die kunnen je echt verder helpen in je leven, weet je?
Ja. Mm-hmm.
En het was geen slechte uitdaging. Dynamo Kiev speelde Europees voetbal altijd. Ja. Dus het was zeker geen slechte uitdaging. Maar financieel was het ook zeker iets wat heel belangrijk was.
Ja.
Mm-hmm.
Nou, die stap toegemaakt. Toen belde hij me, kom naar Sunderland. En toen ben ik naar Sunderland gegaan, omdat hij me belde.
Ja.
En hij ging na 8 wedstrijden ging hij zelf weg.
Oeh.
En dat vond ik wel een dingetje, omdat toen kwam Sam Allardyce en die wilde een heel ander soort voetbal spelen. En toen heb ik eigenlijk op en af wel niet gespeeld.
Ja.
En toen belde hij me in de zomer op. Hij zegt, hey, sorry, weet je, ik heb je achtergelaten, maar ik neem je nu mee naar Venner. En dat vond ik echt dope, man. En zo heb ik een band met hem gecreëerd. Maar in het begin, wat ik zeg, ik had niet eens een band met hem. Ik denk vanaf dat ik bij PSV wegging naar Dynamo Kiev en even hem om advies heb gevraagd.
Mm-hmm.
Daar is een soort band ontstaan en vervolgens neemt hij me mee naar Sunderland en vervolgens naar Venner en in het Nederlands elftal dan met hem gewerkt. Dus hij was wel een trainer waar ik heel veel mee heb gewerkt in die hele reis, zeg maar, als voetballer.
Kon hij daarom ook iets losmaken in jou?
Hij zeker, maar hij sprak niet tegen mij zoals hij tegen anderen sprak. Hij sprak wel op een fascinatie naar mij, maar gewoon, je weet toch wanneer je weet van deze man, je kan eigenlijk doen en laten wat je wilt. Hij mompelt af en toe even tegen je. Of dan, hij wist me het gewoon te raken op een andere manier als dat hij met andere spelers omging.
Ja.
Oké, gedurende je hele carrière, wat was voor jou, 1, je beste periode?
Mm-hmm.
En 2, je zwaarste periode?
Mijn beste periode heb ik denk ik ik zou zeggen mijn beste periode als ik het moet combineren is het Dynamo Kiev 2013 gecombineerd met de EK kwalificatie van het Nederlands elftal richting het WK. Waarbij ik heel belangrijk was in de EK-kwalificatie, of WK-kwalificatie, sorry, naar het WK toe.
Mm-hmm.
Met goals en assist. En dat kwam ook omdat ik bij Dynamo Kiev gewoon in een lekker ritme zat. Kon ik dat meenemen naar het Nederlands elftal toe.
Dat is best wel speciaal, hè? Bij Dynamo Kiev, eigenlijk een land dat ver weg is.
Ja, ja.
En dan toch nog het Nederlands elftal.
Ja. Ja.
Halen.
Ja, ik weet, ik heb er sowieso met toen Louis van Gaal over gesproken. Of zeg ik het nu verkeerd? Nee, ik zat bij PSV. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ik zat bij PSV in mijn EK-kwalificatiereeks. Zat ik bij PSV.
Ja.
En ik ben toen na het WK ben ik naar Dynamo Kiev gegaan. En ik heb toen nog gevraagd van blijf ik dan wel bij de selectie, zeg maar.
Ja.
En toen zei hij ook van, weet je, als je daar gewoon presteert, Europa League, zie ik je, dan blijf je er gewoon bij.
Mm-hmm.
Maar de beste periode was dan inderdaad de samenwerking met het laatste jaar PSV en het Nederlands elftal. Dat was zeg maar de beste periode, de zwaarste periode. is helaas de periode Besiktas geweest aan het einde van mijn contract, zeg maar.
Ja, ja. Ja, ik weet nog dat we, volgens mij hadden we toen een gesprek. Er was een was toen een clipshoot van Cho, was het die periode?
In Rotterdam, toch?
In Den Haag. In
Den Haag. Was met hem, ja,
met
was,
Rio erbij.
Was een clip van Rio en
ja, precies. En Cho, volgens mij. Inderdaad.
Ja, ja,
volgens
ja,
mij was het die periode. En toen vertelde je een beetje hoe je erin zat. En, alleen, ja, kan je definiëren wat voor jou dan zo zwaar was aan die periode en hoe je daar doorheen hebt geslagen?
Bij mij kwam het eigenlijk een beetje tegelijk, man. Want je had net de coronatijd gehad. Hmm. En daarna word je ook nog eens uit de selectie gezet. Ik heb mijn jaren in het buitenland, heb ik altijd met een neef van me samengewoond. In de coronatijd is hij eigenlijk terug naar Nederland gegaan. Dus er gebeurde veel, zeg maar, in een korte tijd. Ik zat daar in mijn eentje. Je mag niet vliegen, je mag niet weg. Ja, je moet het zeg maar zelf even gaan oplossen. En ik heb het zwaar gehad omdat ik in die periode heel veel ben gaan nadenken. Maar niet alleen over voetbal, over het normale leven. Over of je alles wel goed geregeld hebt. Over je kinderen, hun toekomst. Was gewoon, ik hoor het vaak, hè, als ik met mensen praat of sprak dan, weet je. Dat ze zeiden in die coronaperiode dat ze heel veel hebben nagedacht over bepaalde dingen. Dat er ook heel veel mooie dingen zijn ontstaan. Omdat je zoveel tijd had om na te denken. Maar bij mij was het, ja, je zit daar alleen. Je gaat over andere dingen denken. Dus ja, soms ga je even in het negatieve. Soms ga je even in het positieve. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk mocht ik weer een beetje gaan voetballen. Wat me wel weer een beetje uit dat die vibe heeft gehad van zoveel nadenken. Wat ik zeg. Je denkt de hele dag na over alles en nog wat. Weet ik veel. Het hoeft niet per se heel zwaar beladen te zijn. Het kan ook gewoon iets licht zijn, maar je denkt erover na.
Heb je moeite met alleen zijn?
Nee, over het algemeen niet. Maar ik was wel gewend om altijd samen te zijn.
Ja. Mm-hmm.
En ik heb moeite met als mijn vrijheid beperkt is.
Mm-hmm.
Dus Ik denk niet dat ik snel in een cel zou kunnen zitten of zo, weet je toch? Want ik wil naar buiten. Ik wil, ja. En ik hoef niet per se naar buiten, maar de mogelijkheid moet er zijn om naar buiten te gaan.
Ja.
En als ik daarin beperkt word, dan word ik een beetje wrevelig.
Mm.
En ik had dus gedurende die coronaperiode, prima dat ik daar alleen zit, maar fuck, mag ik niet even naar buiten? Nee, ik mocht alleen naar de supermarkt. En zo ben ik gaan leren koken, is een heel anders voorbeeld hoor.
Kijk.
Maar Ik mocht naar de supermarkt. Wat ja. Ik ga elke minuut ga ik naar de supermarkt. Dat is mijn, dat werd mijn uitje. Ik ging naar de supermarkt, maar gezellig. Ja. En dan ging ik gewoon dingen kopen, ging koken. Ja, ik had een gerecht gemaakt. Ga ik weer naar de supermarkt, man.
Ja,
ja, want dat mocht. De rest mocht niet.
Ja.
En dat was dan mijn vrijheid een beetje. Maar verder ben ik er een beetje uitgekomen. Uit dat, zeg maar, dat nadenken over alles. Doordat ik weer een beetje ging voetballen bij Karagümrük. En dan zie je dat voetbal wel een rode draad in mijn leven dan is geweest. En bij de meeste voetballers. Als dat goed gaat, gaat vaak ook de rest een beetje goed. En als voetbal wat minder gaat, als ik dan persoonlijk over mezelf praat, dan ga je bij mij andere ander gedrag bij mij zien. Dat kan zijn van uit het niets ineens heel veel dure dingen aanschaffen om zo blij te worden. Kan zijn dat ik ineens heel veel op straat ben, heel veel uitga. Dat kan zijn dat ik thuis misschien niet helemaal lekker in mijn vel zit. Dat kan op meerdere manieren zijn. Maar als het bij mij voetbal niet lekker gaat, dan ga je ander gedrag zien. En toen ik wel weer mocht voetballen, zag je wel weer een beetje leven bij mij komen.
Jeremine.
Ja.
Je bent nu, hoe oud?
36.
36. Het einde zit eraan te komen.
Ja.
Maak je daar zorgen om met de informatie nu dat voetbal een belangrijke rol speelt in jouw gemoedstoestand en jouw safe place, als ik het zo mag zeggen?
Ja, ja, ja.
Als we een beetje vooruit blikken, hoe gaat het zijn als voetbal niet meer die uitlaatklep is? Ik hoop dat het niet uitslaat in nog steeds dure spullen gaan kopen.
Nee.
Nog steeds uitgaan.
Nee.
En dat soort dingen.
Nee, maar ik ben wel een van die voetballers geweest die het hardst heeft geschreeuwd. Als ik stop met voetbal, wil ik niets meer met voetbal te maken hebben. Ik was gewoon een speler die zei, ik wil geen trainer worden. Ik wil geen zaakwaarnemer worden. Ik wil niets meer met voetbal te maken hebben. Maar, doordat het zo'n rode draad in mijn leven is.
Okay.
En ik ouder ben geworden en dingen anders zie. Denk ik dat ik wel ergens in de sport ga blijven. Ik weet niet of het als... Ik denk niet zelf als trainer en zeker niet als een hoofdtrainer. Maar misschien in de jeugd.
Ja.
Of misschien als een zaak waarin zie ik mezelf ook nog niet zijn.
Ja.
Maar misschien wel als een begeleider, weet je, van jonge jongens. Dus ik maak me niet echt zorgen. Maar ik ben wel weer op mijn woorden teruggekomen dat ik zei ik wil uit het voetbal. En ik wil niks meer met voetbal te maken hebben.
Je weet dat Gianni en ik een team aan het bouwen zijn, hè?
Een voetbalteam, no?
Dat was de beste. Dat was de beste. Dat was de beste.
Nee, nee, maar in hetgene wat wij...
Wat jullie doen.
Wat we doen, weet je... andere perspectieven, andere invalshoeken, andere kwaliteiten... proberen laten aan te sluiten. En gezamenlijk, weet je... Een doel dat wij voor ogen hebben. Maar goed, dat was meer een
misschien komt
een sollicitatie.
Misschien join ik het wel, weet je. Je weet het nooit.
Maar toch nog even, want je geeft net aan dat het voor jou niet uitmaakt om alleen te zijn. Maar toch geef je net aan dat je gedurende je hele periode in het buitenland had je een neef bij.
Ja, maar dat was om andere redenen.
Waarom was dat?
Dat was om het leven wat makkelijker te maken. Dus niet per se omdat ik iemand bij me moest hebben. Maar wel om, alles rondom het voetbal voor mij wat makkelijker te maken. Als in voeding. Als er familie of vrienden kwamen en ze moesten opgehaald worden van het airport. Je kan zoveel taken verzinnen die kunnen zeg maar door een ander verlicht worden. En dat was een beetje de reden waarom hij met mij mee was. En uiteindelijk is het natuurlijk ook iemand waarmee je dan in huis zit en af en toe gezelligheid hebt en zo. Maar dat was niet de main reason zeg maar waarom hij meeging.
Oké. Ik wil nog heel even terugkomen op dat stukje, je zwaarste periode. Want je zei, je had allemaal stemmetjes in je hoofd. Wat waren die stemmetjes dan en wat werd er dan tegen gezegd? En hoe ging je daar doorheen in die periode? Wat maakte het zo zwaar?
Kijk, wat ik net zeg is dat er heel veel dingen door mijn hoofd gingen. Maar het zijn ook hele lichte dingen, maar ook hele zware dingen. Als in, we kaarten net even aan dat ik zeg maar in mijn ongelukkige periode als voetballer... dat ik heel veel geld uitgeef aan dure dingetjes. Nou goed, je weet, het geld blijft niet voor eeuwig binnenkomen... Dus ik heb het redelijk goed gedaan om zeg maar in mijn carrière zeg maar, het geld ook netjes aan de kant te zetten. En ook goed te investeren waar ik dus zeg maar, een soort van cashflow uit terugkrijg. Maar dan ga je denken. Oké, is het genoeg? Heb ik alles wel goed geregeld? Ik was die periode ook bezig met mijn testament. En dan op een gegeven moment verdwaal je even in die testamentorie. Dat je gewoon gaat nadenken van oké, maar... Ben ik niet iemand vergeten? Of moet ik dit niet met dat regelen? Of moet ik dat niet voor die laten? En op een gegeven moment ga je gewoon te veel nadenken over bepaalde dingen. Dus wat ik zeg, zo'n testament is niet heel zwaar beladen. Want ja, weet je, je moet je kinderen op die lijst zetten. Je zet misschien je moeder en je vader op die lijst. En je bent in principe gewoon goed. Maar ik ging gewoon van Matisse of weet je, Nifos. Of wie moet er allemaal bij komen? Oh, als ik hem niet erbij zit. Vindt hij dan faya of passeer ik hem dan? Over mijn kinderen ging ik dan nadenken. Dat ik zoiets had van, ja, weet je, ben ik misschien wel een goede vader geweest? Moet ik dingen anders gaan doen? Ik had gewoon te veel tijd over om dingen na te denken. Dus dat waren die dingetjes die door mijn hoofd gingen. En ik weet dat ik op een gegeven moment wel gesprek heb. Ook niet heel zwaar beladen, maar wel gesprekjes gewoon met andere mensen heb gehad. Van hoe heb jij het gedaan? Hoe heb jij het geregeld? Hoe pakt het bij jou uit na je carrière? En dat is gewoon luchtige gesprekjes geweest. Waar ik het gevoel van terugkreeg. Van, hey, ik heb het goed gedaan. Of dat ik soms met de moeders van mijn kinderen dan wel eens gesprekjes had. En ik zeg van, hey, trouwens, weet je. Hoe vind jij dat mijn rol is? En weet je, hoe vind je dat ik bepaalde dingen aanpak of doe? En zo kreeg ik ook weer feedback terug. En dan Dus van al dat nadenken, zeg maar, kreeg ik feedback terug van de personen die erover gingen of weet van hebben. En dat ik uiteindelijk een soort van rust ook kreeg. Van, nou, je hoeft niet zoveel na te denken. Mm-hmm. Je hebt het gewoon goed gedaan, weet je toch?
Mm-hmm.
Of je doet het goed of je weet wat je doet. Dus ja.
Oké, duidelijk, duidelijk. We gaan nu naar het stukje Knowing Me. Je hebt het al gezien, zeg je.
Knowing
Me, we waren het bijna vergeten.
Knowing Me. Maar, we weten bijna alles
al. Ja, nee, we weten nog niet alles. We weten nog niet alles.
Oké, er is nog een stukje. Stukje onder de ijsberg.
We gaan niet voor alles, we gaan niet voor alles. Komt goed, komt goed.
Hoe bedoel je, we gaan niet voor alles? Wat slaat dat nou weer op, Gianni? Je kapt net ook alweer een verhaal af.
Van wie?
Die gaan we nog wel, die komt nog wel misschien naar voren.
Oké, die komen misschien? We straks. Ja, nee, die komen we straks bij. Luister.
Ik weet niet hoe het gesprek gaat lopen.
Nee. Het gesprek hoeft niet op een bepaalde manier. Dit verhaal wordt gedeeld zo meteen.
Ja, 100%.
Oké, Gianni, 100%. Heel goed.
Knowing Me is een stukje waarin Edson en ik ons de beurt vragen stellen. Waarin we je nog een stukje beter leren kennen. Het stukje onder druk beantwoorden. En meestal proberen we het zo kort mogelijk te houden. Maar het zijn gewoon wat andere vragen dan normaal. Ja. Wie begint er vandaag, Edson? Nee, we doen geen rock, paper, scissors mee.
Oké, dan begin ik hier. Oké. Dit is het mooiste aan mijn vak.
Iets doen wat je als klein kind al graag wilde doen. Dus zeg maar van je hobby je werk maken.
Ja. Mm-hmm.
Ik voetbal nog elke dag met plezier.
Nee. Nee, niet elke dag meer met plezier. Ik sta soms op en dan heb ik pijntjes hier, pijntjes daar. En dan denk ik, ja, waar doe ik het eigenlijk nog voor, weet je? Ik hoef het niet per se nog te doen als het om het financiële gaat.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel iemand dat als ik heb een contract getekend. Ik voel me committed naar het team toe. En heb wel zoiets van, hey, weet je, opstaan en je gaat gewoon vandaag weer achter die bal aan en zo goed mogelijk doen. Dus dat heb ik wel.
Oké.
Hoe wil je dat je kinderen, je kleinkinderen, jou herinneren?
Hoe wil ik dat mijn kinderen?
Je kleinkinderen. Die is ver vooruit, man. Je kleinkinderen.
Dus hoe wil ik dat mijn kinderen?
Hoe wil je
kinderskinderen, dus je kleinkinderen, hoe wil je dat zij jou gaan herinneren?
Gewoon mijn kleinkinderen dus?
Ja.
Oké, maar omdat je zegt, hoe wil je dat je kinderen...
Ja, nee, hij versprak zich.
Dus ik zat deze al diep na te denken
deze
van
deze mag niet geknipt worden.
Ik zat even te denken, wie...
Wie bedoel je precies?
Ja, mijn kleinkinderen. Oké, hoe wil je dat mijn kleinkinderen mij herinneren?
Yes.
Ja. Opa was een goede voetballer. En opa heeft geleefd, man. Ja, man.
Je weet toch, nee, maar je bent levensgenieter.
Ja, echt, man. Ik geniet echt van het leven, man. Serieus, man. Je weet toch wanneer je, zeg maar, iemand komt te overlijden en zegt, Sang, hij heeft de 60 niet gehaald. Of... Ja, en dan zeg ik van, ja, maar hij had nog zoveel te doen.
Dat gaan ze niet bij jou zeggen.
Ik kom het af, hè, maar het maakt niet uit welke leeftijd ik kom te overlijden. Maar ze gaan zeggen, hey, die jongen heeft genoten van
ja. Mooi. Dit past echt bij jou, Judy.
Ja,
hij past echt bij jou.
Yes.
Ben je wel eens onzeker?
Jawel. Ja? Dat laat ik niet snel blijken. Maar ik ben wel eens onzeker.
Kan je delen met ons over wat jij onzeker kan zijn?
Even goed voorbeeld. Ja, als ik het dan voetbal gerelateerd heb, zijn er wel eens periodes geweest dat ik zeg maar... Tuurlijk, ik vind dat ik een goede voetballer ben en dat ik misschien hoor te spelen. Maar dat een andere speler het ook goed doet. En dan krijg je niet de opstelling gedurende de week, zeg maar. En dan leef ik wel een beetje in onzekerheid. Ga ik spelen, ga ik niet spelen, weet je toch? En dat ik uiteindelijk niet speel en dat die teleurstelling van... Sang, weet je toch? En als hij dat goed doet, denk ik, weet je toch? Dan wanneer komt mijn kans weer?
Mm-hmm.
Dat soort onzekerheden wel, ja. En niet dat ik op mijn borst sta van, no, maar ik hoor te spelen. Ik ben wel realistisch dat ik zoiets heb van, no, hij was vandaag beter. Dus ik moet rustig even wachten.
En dat is als voetballer. En als mens?
En als mens, onzekerheden. Die zullen er vast wel zijn, maar ik even zo 1, 2, 3 niet...
Edson. Ben jij wel eens onzeker?
Oef. Ja, man. Ik heb mijn onzekere momenten zeker gehad.
Dit is Edson. Hij begint zomaar soms te lachen en denk je, ga je nog wat zeggen? Ja, dan denk je, ga je nog wat zeggen? Of zit het?
Oké. Ik ben niet de jaloerse type.
Ja.
Van nature.
Ja.
Maar?
Mijn huidige vrouw heeft mij in het begin wel heel onzeker laten worden. En niet jaloers, maar ik was heel gek. Ik ben heel gek op mijn vrouw. Ik was heel gek ook in het begin, hè, verliefd. Maar ze gaf me dat gevoel niet echt. Weet je, dat zij dat ook op mij was.
Ja, ja.
En dat maakte me heel onzeker.
Ja. Okay. Ik hoor je, man.
Ja.
Ik ga het anders formuleren.
Ja.
Ik heb ook me onzeker in de liefde gehad. En dan kan je wel wat voorbeelden opnoemen. Maar daarom zeg ik hoor je, man. Ik heb ook me onzekerheden in de liefde gehad.
Ja.
Mm. Ja.
Ja. Mm. Oké. Okay. Johnny. Dat was niet de reden waarom ik lachte. Maar goed, die kan ik zo wel eventjes nog... Of heb je nog meer tijd nodig?
Nee. Ja? Ik weet wat ik wil zeggen. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar mezelf en dan ben ik heel erg, dan stel ik mezelf heel erg kwetsbaar op en ben ik heel eerlijk. Ik ben elke dag ben ik onzeker. En dat gaat over kleine dingen. Ben ik onzeker over, doe ik het wel goed als vader? Doe ik mijn werk wel goed? Ga ik mijn doelen wel bereiken na me? Nu klaar ben met mijn carrière, met mijn nieuwe dingen waar we mee bezig zijn. Soms als ik ergens in een ruimte binnenloop en ik ben nieuw en niemand kent me, dat ik denk van oef. En dan heb ik wel een hele grote smile op mijn gezicht. En dan heb ik een soort van masker op en lijkt alsof het me niks doet. Maar soms kan ik best wel onzeker zijn als mens. En dan weet ik van mezelf, ik hoef helemaal niet onzeker te zijn. Mm-hmm. Want dat heb ik eigenlijk het einde van 2023 echt geleerd. Van luister, geloof in jezelf. Vertrouw jezelf. Wat je doet is echt goed. Weet je wel?
Mm-hmm.
Maar soms heb ik wel mijn momenten dat ik denk...
Oké, waar komt dat vandaan?
Ik ben... dat komt heel erg vanuit het feit dat ik mezelf heel vaak wegcijfer.
Ja.
Dat ik heel erg graag wil dat ik mensen... tevreden wil stellen.
Ja.
Dat ik me meer bekommer om... om de happiness... om het geluk en de blijdschap... van iemand anders dan van mezelf.
Ja.
Dus van daaruit komen heel veel... twijfels,
ja.
Onzekerheid.
Ja.
Nou goed, wat je allemaal nu net opgenoemd hebt... kan ik beamen. Mm. Heb ik ook. Alleen het stukje... ik denk dat we het... in een gesprek hiervoor gehad hebben... dat stukje wat ik nu aan het in het proces ben van na mijn voetbal, mezelf ontdekken als mens, als man zijnde, als vader, daar heb ik nu ruimte voor. Voetbal was heel lang
nummer één,
mijn doel, weet je, mijn uitlaatklep. Ik wist niks anders, routine, alles stond in het teken van voetbal, presteren.
Ja.
En daardoor heb ik mij als mens zijnde niet zodanig kunnen ontwikkelen om nu met alle ondernemende stappen die wij nu als partner ook maken, om te zeggen van, hey, je komt in een nieuwe wereld. In een totaal nieuwe wereld. Wat je zegt, je stapt de ruimte binnen. It's nieuw. It's niet je comfortzone, is niet wat je gewend bent. Hoe hou je je staande? En dit is wel het stukje wat ik het liefst al bewust van was tijdens mijn carrière.
Voordat je stopte.
Omdat ik nu in mezelf duik. Snap je wat je zegt? Ik hoef niet onzeker te zijn.
Mm-hmm.
Snap je? En als ik iets nog niet weet, dan is het ook niet erg.
Erg, ja.
Ja. Weet je, ik kan het wel leren. En ik ga mezelf in situaties zetten om te leren.
Ja.
Dus waarom zou ik hier onzeker over moeten zijn?
Ja.
Dus dat is wel mijn self-talk op het moment dat ik een ruimte binnenloop. En ik zie iemand lachen naar me van... En dan denk ik van, waarom lacht diegene? Ik kom niet naar binnen lopen, waarom lacht diegene? Snap je? Maar op dat moment heb ik gelijk die knop en zeg ik van... Hey man, er is niks mis met mij.
Zeker,
man.
Zeker.
Ja.
Snap je?
Het is soms even een moment, een feeling, een seconde of twee. Dat
maar
je...
ik denk dat iedereen dat doet.
Ja.
Dat zijn zeker. Echt dingen die... Er kan niemand zeggen, ik ben altijd zelfverzekerd. Ik ben nooit onzeker. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel een keer onzeker is op een dag. Of weet je, wanneer je wakker wordt, dat je niet weet hoe bepaalde dingen gaan lopen. Want anders ben je niet vooruitstrevend. Of anders heb je niet de juiste targets die we halen.
Een goeie van mijn vader, wat hij me altijd zegt. Erken je onzekerheden. Wees daar bewust van en accepteer ze. Op het moment dat die acceptatie daar is, welk andere persoon buiten jou gaat jou nu nog wat kunnen maken? Als jij al bewust bent van jouw onzekerheid.
Ja, dat is waar.
Zeker. Zeker. Ja,
snap je? Dus die neem ik ook altijd mee. Ja. Pa, thanks man.
Ja man.
Edson, jij mag de volgende vraag... Laten we er nog twee doen.
Oef, ja. Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
Met overlijden van mijn vader. 2017.
Dat was de laatste keer?
Ja.
Daarna nooit meer gehuild? Geen traan?
Ik heb geen traan. Ik heb niet zoveel tranen.
Nee?
Nee, man. Ik krijg een brok in mijn keel.
Aha.
Maar geen tranen. Is niet om stoer te doen.
Nee.
Ik wil graag een keertje huilen, man.
Ja, ja. We komen zo bij het stukje van je vader. Edson, wanneer heb jij voor het laatst gehuild?
Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Ik heb niet zo lang geleden een ademsessie gedaan. Ademhalingssessie. En dat was eigenlijk best wel grappig dat door het ademhalen op een bepaalde manier, emotie los kan komen. Mm. Emotie dat vastzit, los kan komen. En dat was een situatie, dat is niet zo lang geleden. Mm. Werd ik daardoor emotioneel, ja.
Oké. We zouden er nog twee doen, hè. Als ik één ding over kon doen in mijn leven, wat was dat dan?
Ja. Weet je, ik ben gewoon blij met hoe mijn leven is, man.
Ja.
Ik hoef niet zo snel iets over te doen, man.
Mm-hmm.
Tuurlijk heb ik hele domme dingen gedaan, grote fouten gemaakt. Maar ook daar ben ik beter van geworden. Ook daar heb ik van geleerd. Ook daar heb ik weer zeg maar vervolgstap op kunnen maken. Dus nee man, ik hoef niet per se iets over te doen.
Oké, duidelijk.
Laatste vraag. Dit wordt nog de kers op mijn taart. Ik bedoel, je hebt een heleboel kers op je taart gehad.
Met
slagroom? Met slagroom, ja.
Ja. Maar
en
kijk,
honing?
Of chocolade?
No.
Bijvoorbeeld, mijn dochter, die nu bijna vijf maanden is, dat is nog wel echt een kerstje op de taart, weet je? Dat ik eigenlijk dacht van, het gaat niet meer gebeuren. Maar toch nog een prachtige dochter erbij gekregen.
Mooi.
Als ik het dan over voetbal ga hebben. Ik ben deze uitdaging in Frankrijk aangegaan om de club te helpen, om een stap naar boven te maken.
Ja.
Dus als wij aan het einde van het seizoen nog promoveren, dan is dat ook voor mij een kerstje op de taart. Ja. Dan heb ik ook toch mijn aandeel gehad in het proces wat ze wilden behalen. En als dat niet lukt, blijf niet hangen van ik zit ermee of zo, maar blijf wel een beetje van oké, ik ging er naartoe. We hadden een doel om te promoveren en in 2 jaar tijd is me dat niet gelukt.
Oké. Je had het net al over je vader.
Ja.
Dat was de laatste keer dat je had gehuild.
Ja.
7 jaar geleden is dat, hè?
Ja.
Wat voor impact heeft dat op jou gemaakt? Want het is midden in je carrière geweest.
Ja.
Je zei, hij was er altijd bij, samen met je moeder.
Ja.
Hoe was dat? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Kijk, er was er wel een aanloop naar, omdat hij ziek was. Mm-hmm. Dus er was wel een aanloop naar het moment dat hij kwam te overlijden. Alleen, het moment van overlijden is pas die knock-out, zeg maar. Dus je bent in een bokswedstrijd, je krijgt een paar tikken. Maar die dag dat je hoort dat hij komt te overlijden, dat is die knock-out dat je op de grond gaat liggen. En zo heb ik het ook ervaren. Dus je krijgt wel een paar tikken gedurende die strijd, zeg maar, die hij heeft gevochten. En,
wat had hij als vraag?
Kanker.
Oké.
Okay. Ja.
Heeft hij lang?
Nee. Je weet hoe Surinamers zijn, toch? Ze hebben een knobbeltje hier of ze voelen iets.
Yeah.
Ze gaan niet naar de dokter. Mm-hmm. Ze zeggen gewoon van, no, ik ga liggen, daar morgen is het over.
Yeah.
En wij denken dat hij dat heel lang heeft gedaan. En totdat hij uiteindelijk symptomen van dat zijn been uitviel, weet je. Dus dat hij gewoon zo zit en dan wil hij opstaan en dan is het gewoon door één been heen zakken. En toen op een gegeven moment hebben wij wel gezegd van, vaka, je gaat naar de dokter, man. Toen is hij geweest, toen zei ze eerst niks. Hadden ze een punctie in zijn nek genomen, zei ze eerst niks. Antibiotica gegeven, weet ik veel wat. Toen op een gegeven moment scans gemaakt, zat zijn hele buik al vol, zijn rug zat al vol. Dus het was eigenlijk meteen aan de chemo beginnen. En op een gegeven moment werd hij ging echt achteruit van die chemo. En toen zei hij zelf van, hé, luister, hoeft niet zo, man.
Ja.
Je toch? Dan gaan we gewoon nog doen wat we moeten doen. Vakantietje nog gegaan. Hij wilde heel graag naar Suriname toe.
Mm-hmm.
En ik zat in Turkije. Sorry dat ik het weer zo lang ga maken. Maar ik zat in Turkije. Mm-hmm. En ik lees altijd Telegraaf, zeg maar, op mijn telefoon. En ik zie KLM vlucht, maakt noodlanding in Portugal. En ik denk, hé, mijn vader is vandaag toch gevlogen? En ik bel mijn ma, ik zeg, vaka. Ik zeg, ja, ik heb nog niet al het nieuws kunnen horen, maar er was iemand onwel geworden. En het bleek achteraf mijn vader te zijn. Dat hij onwel is geworden op zijn vlucht naar Suriname toe. En toen hebben ze een noodlanding moeten maken, is hij uiteindelijk met een normale vlucht weer, zeg maar, naar Nederland gekomen. Want hun zijn uiteindelijk doorgevlogen naar Suriname. Hij is teruggekomen naar Nederland, moest even aansterken weer en is alsnog een tweede poging gegaan. Die is wel gelukt.
Mm-hmm.
Toen heeft hij daar nog 2-3 weken gezeten, terug naar Nederland gekomen en meteen in het ziekenhuis, van het ziekenhuis naar hospice. En ja, dat ging eigenlijk wel snel. En ook Dick Advocaat heeft me daarin wel super gesupport. Ik mocht eigenlijk elke week mocht ik naar Nederland toe om mijn vader even te gaan zien, weet je.
Ja. Mm-hmm.
En wetende dat zeg, we hebben het net even over onzeker gehad.
Ja.
Maar je kan onzeker raken doordat je zegt van oké, trainer, ik heb familieomstandigheden. En dat je niet weet of je het weekend gaat spelen.
Mm-hmm.
Maar ik wist gewoon, ik ga naar Nederland toe en ik speel gewoon weer het weekend. Dus ik doe gewoon mijn ding en voetbal. En ik mag gewoon mijn privé probleempjes even oplossen.
Mm-hmm.
Okay. Dus dat is een beetje de story van mijn vader, man.
Eigenlijk is het heel merkwaardig hoe voetbal, ondanks deze privé omstandigheden, leven en dood, nog steeds
heel belangrijk
zo
is.
Aanwezig
ja. Ja.
is.
Ja.
Ik kan ook herinneren, ik heb het verhaal al een keer verteld, over mijn jeugdvriend, Luciano van den Berg.
Ja.
Weet je? En ik moet zeggen, achteraf, ik had die wedstrijd gespeeld, ik ging naar huis, ik was helemaal kapot. Op de dag van het overlijden van hem. Je wordt wel gesupport. Ik kan me de woorden van zijn vader nog herinneren. Ga voor hem spelen.
Ja.
En dat was voor mij dat die knop omging.
Omging,
en
we gaan.
En we gaan.
Ja.
Maar achteraf denk ik, nou en dan... Hoe heb ik die wedstrijd in godsnaam kunnen spelen?
Ik heb precies hetzelfde.
Hoe heb ik in een situatie van leven en dood, van een persoon die dicht bij me staat, waar ik liefde voor heb, hoe heb ik die knop om kunnen zetten?
Maar heb je niet ook dat je niet helemaal meer... Ik kan bijvoorbeeld veel over mijn wedstrijd vertellen, maar over die wedstrijd, zeg maar, na het overlijden van mijn vader, die wedstrijd, ik heb gewoon heel goede wedstrijd gespeeld, maar het is omdat ik beelden kan zien, dat ik zie hoe ik gespeeld heb.
Mm.
Maar je moet me niet vragen hoe die wedstrijd was en wat ik in die wedstrijd... Al had ik gescoord en ik had geen beelden gezien, had ik het niet geweten. Ik was gewoon...
Ja.
Alles ging op automatische piloot.
Ja. Ja.
Ik was helemaal niet met mijn hoofd bij het voetbal. Mm. Maar het was op dat moment wel het enige wat ik wilde doen. Ik wilde gewoon voetballen om mijn hoofd even... Mm. Weet je, op andere mindset te krijgen. Ja, dat heb ik wel.
Was dat mentaal gezien ook je zwaarste periode in die tijd?
Nee, niet mijn zwaarste periode. Nee, ja. Tuurlijk. Mijn vader is mijn G, weet je toch? Mm-hmm. Ik mis hem nog steeds. Ik heb hem heel erg gemist in die beginfase. Daarna geef je het een plekje. Maar waarom het niet mijn zwaarste periode was, is omdat hij heeft heel veel met ons gesproken ook, hè, voordat hij kwam te overlijden. Hij heeft ook dingen gezegd waarvan je weet van, hey pa, weet je toch, hij heeft dan niet geleefd tot de fullest, maar hij heeft wel gewoon geleefd.
Mm-hmm.
En dat hij ook gewoon zei van, hey, weet toch, maak je niet druk met mij. Mijn vrienden noemen hem allemaal koele.
Mm-hmm.
Maar waarom noemen ze hem koele? Omdat als er een situatie is, die keel spangt zich niet.
Mm-hmm.
Er is hier, gaat hier ruzie aan de hand. Hij zegt, hey Jur, kom, we gaan. Midden in die ruzie haalt hij gewoon weg en hij loopt gewoon weg. Dus hij maakt zich niet druk met bepaalde dingen. En dat neem ik wel van hem mee. Dat je moet cool, doe rustig. Weet je, ga niet jugu-jugu of dat is in Surinaams. Maar ga niet te veel voor onrust zorgen. Ja, weet je, blijf gewoon rustig. Doe gewoon je ding. En daarom heb ik het heel... Ik heb het best wel ontspannen opgenomen. En ik ben er ook ontspannen mee omgegaan. Als ik over hem praat, word ik eigenlijk gewoon blij. En dan kan ik gewoon een uur lang over hem doorpraten. In plaats van dat ik in mezelf ga zitten of ga huilen of zo. Dat heb ik helemaal niet.
Mm-hmm. En heeft dit je ook, zeg maar, extra motivatie gegeven om nog meer te genieten van het leven?
Ja, man. Ja. Maar niet, dus mijn vader. En een jaar later kwam zijn broertje te overlijden. Net na mijn vader kwam mijn moeders broertje te overlijden. Dus Jezus. Gewoon heel veel gebeurde in één tijd, weet je. En dan denk je gewoon van, het leven is veel te kort, man. Je weet toch?
Mm-hmm.
En je ziet ook gewoon om je heen. Ik had het laatst met vrienden erover. Maar dat zeggen ze ook terecht. Toen wij jonger waren, gingen er misschien ook zoveel mensen om onze ouders heen dood. Alleen, je bent jong, je houdt je daar niet mee bezig.
Ja, ja.
Nu zijn wij, zeg maar, de volwassenen.
Leeftijd, ja,
en nu gebeurt het om ons heen. En zijn wij er bewust van wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Dus het gebeurt zoveel om ons heen dat ik zoiets heb van, je weet maar nooit wanneer het je laatste dag is. Ik weet niet of jullie halve kennen van La Casse, weet je, van vroeger.
Ja, ja, ja,
gewoon kerngezond. Gaat met borstklachten naar het ziekenhuis zeggen, van no, maar je kan weer naar huis gaan. Eindstand Osso, DDJ, toch? Nu ook El Jero's en Nigia.
Ja.
Ook een jong meisje. Oké, weliswaar had ze volgens mij een operatie gehad of iets. Maar ook niet nodig, je toch? Dus geniet gewoon van het leven. En dat heb ik al een tijdje in mijn mind, zeg maar. Nou, dat doe ik ook gewoon, man.
Ja.
Wel met verstand, weet je. Ja, want je kan ook leven dat je denkt, morgen is mijn laatste dag. Terwijl je hebt nog
Zoveel jaar te gaan. Ja, precies.
Maar ik geniet gewoon wel op met mate.
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Oké.
Wat is het mooiste geweest, mooiste moment geweest op het voetbalveld?
Mijn invalbeurt op het WK 2014 tegen Spanje.
Is dat jouw week?
Nee,
2010.
Nee, hij is 2010.
Oké.
Ja.
2014 in Brazilië.
Was dat je eerste toernooi?
Ja.
Ja.
En omdat ik 2010 bij de vier laatste afvallers behoorde.
Ja.
2012 bij de vier laatste afvallers behoorde.
Nee. Ja.
Dus 2014 was voor mij wel gewoon van drie keer in scheepsrecht. En nu mag ik eindelijk naar een toernooi toe.
Ja. Ja.
En ik viel in, stond het al 4-0.
Ja.
En ik blijf het zeggen... Heel jammer dat hij heeft hem gescoord, hè? Dus weet je, Arjan Robben de 5-0.
Ja.
Maar als je die actie teruggaat en je ziet hoe ik als een beest van mijn eigen helft kom aanrennen. Sergio Ramos trekt me nog, ik maak me los, ik wil scoren toch?
Ja.
En hij kapt keeper uit, hij kapt nog een speler en hij schiet hem goed binnen.
Ja.
Maar dat was wel een moment dat ik dacht van dat had mijn WK echt fantastisch kunnen maken. En nu is het gewoon, ja, dat is wel het mooiste moment, zeg maar, in voetbal.
Ja.
Maar dat als ik die goal had kunnen maken, dan was het wel fantastisch geweest.
Ja.
Mm-hmm, mm-hmm, ja. Mm-hmm. Mooi, mooi, mooi. En wat is je grootste teleurstelling in het voetbal geweest?
Ook dat moet ik denk ik het antwoord geven dat ik misschien keuzes heb gemaakt die misschien niet goed zijn geweest. Maar dat alles wel een reden heeft gehad waarom ik tot de dag van vandaag nog steeds voetbal.
Mm-hmm.
En niet zoals ik altijd had gezegd dat ik rond mijn 30ste zou stoppen. dat werkelijkheid is geworden, man.
Oké.
Ja, ik denk dat het beste antwoord is daarop.
Oké.
House of Acceleration, het mental performance coachingsbedrijf waar topsporters terecht kunnen om 100% uit zichzelf te halen op mentaal en performance gebied. Ga naar www.houseofacceleration.com en check wat wij voor jou kunnen betekenen.
Eigenlijk wilde je nu nog vragen van, wat kunnen we nu nog van je verwachten? Wat is het plan nu van je nadat je gestopt bent? Want het einde is in zicht.
Ja, je hebt ook wel eens aangegeven dat jij niet wacht tot het einde van je carrière om te gaan ondernemen.
Nee, klopt.
Dus ook tijdens je carrière heb je nu een aantal stappen ingenomen. Kan je ons snel daarin nog meenemen?
Nou, heel simpel is eigenlijk het vastgoedgedeelte. Daar hoef je niet hooggeschoold voor te zijn om dat goed te doen. Ik denk dat je wel de juiste mensen moet kennen om dat te doen.
Ja.
Dus dat doe ik eigenlijk al vanaf dat ik op investeerbasis deed ik dat vanaf 2013. En daarvoor kocht ik mijn eerste appartementje in 2009 al.
Ja.
Daarnaast ben ik een eigen sportschool begonnen. Daar is nu ook boven een fysiopraktijk gevestigd.
Ja. Hoe heet dat?
MC
heet
Sport,
je sportschool?
De JNL Body Academy.
Oké.
En de fysio's die bij mij gevestigd zijn is MC Sport Rehab.
Ja.
Komen ook heel wat voetballers komen bij ons langs.
Oké.
Of tenminste bij hun langs. En er zijn wat voetballers die ook bij ons trainen. En, ja.
Mag ik ook komen trainen?
Ja, mag zeker komen, man. Okay. Volgens mij is het je al gevraagd.
Is mij al gevraagd?
Ja. Onze gezamenlijke vriendin Sarah heeft volgens mij al een keer gevraagd of je...
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Maar ik heb je nog niet gezien, dus...
Nou, je bent er nu, dus...
Nou, we gaan een keer trainen.
Maar dan mag je kijken, dan ga ik trainen.
Ja. We gaan een keer sowieso trainen.
Oké.
Okay. Wil je ook mee trainen?
Hij wil om 7 uur gaan trainen, deze man.
'S Ochtends.
Edson is die guy. Hij gaat vroeg trainen. Staat vroeg op.
7 uur 's ochtends.
Ja. Maar die hele grap is, dan om 2 uur krijgt hij een inzinking. En dan heb je niks meer aan.
Dat is niet geheel waar. Dit is weer typisch Gianni. Luister, ik ben een guy. Ik heb dan veel te maken met jetlag. Vooral wanneer ik in Florida hier naartoe kom. Maar niet om die reden. Dan ga ik niet mijn dat heb ik nodig. Ik moet...
Daar train je ook zo vroeg?
Ja. Ja. Meestal wel. Je hebt klassen daar, weet je, dus die gyms waar ik... Dan heb je het gehad, man. En de rest
hoe laat
van
ga je naar bed dan?
Dat is verschillend. Ook vanwege omdat ik soms midden in de nacht moet opstaan om dan de calls bellen te hebben.
Ja.
Maar als ik in mijn goede routine zit, dan is het rond 10 uur, 11 uur dat ik moe word. Mm. En dan, weet je,
dan,
maar...
Dan begint mijn avond net.
Dan begint je avond.
Ik ga stuk.
Nou goed. Zijn we...
Wil je even verhaal snel
Zijn we aan het einde?
Ja, wil je verhaal
dan gaan we even
horen?
Terug naar het verhaal.
Nou, ik zal het snel vertellen.
Wil jij het snel vertellen? Nee, ik wil niet dat jij het vertelt.
Jury zal hetzelfde
Ik wil dat Jeremiah
vertellen.
Het gaat vertellen.
Vertel jij het even, Jury.
Ja, vertel jij het even, Jeremiah.
Nee, maar hij moet me wel corrigeren als ik iets verkeerd zeg. Maar we gingen naar Powerzone toe.
Ja.
En ik,
dat is een nachtclub,
is een nachtclub in Amsterdam.
Ja. Hoe oud waren we? 19.
19, misschien was jij 20.
Nee, ik was 19.
19?
Nee, ik zat net, was mijn eerste
nee,
jaar.
Nee, je was 20, was mijn eerste ik jaar was 19.
Bij
ik was 19.
Oké, dan was ik 20.
Was 20 en Donkie was ook 20.
Ja.
Nou, we gingen naar de Powerzone toe. Dat is een nachtclub bij Spakkelerweg.
Ja.
En Gianni die komt niet uit Amsterdam.
Ja.
En... wie was het volgens mij? Was het Lexus?
Lexus.
Lexus noemt zichzelf toch Lexus de Don.
De rapper?
Die... De rapper,
ja.
Groot, weet je wel.
Ja.
En hij kwam aanrijden volgens mij. En hij kreeg ruzie met die bewaker. Kreeg hij ruzie.
Ja.
En volgens mij had hij zijn auto geparkeerd. En kwam hij toen, stapte hij uit volgens mij. En dan was die ruzie face-to-face.
En wij stonden in de rij.
En wij stonden in de rij. En ik weet niet of hij geroepen heeft van... Ik ga nu naar mijn auto en ik ga wat pakken.
Ja.
Of dat hij gewoon naar zijn auto liep. En dat Gianni zelf die film maakte van... hij gaat zo meteen terugkomen met iets. Maar we stonden in de rij, toch?
Ja.
En wij kijken, we zien de situatie gebeuren.
Verhaal.
En Donkie en ik staan gewoon... Ik weet niet hoe we natuurlijk stonden... Maar we staan gewoon in die rij met z'n drieën. En op een gegeven moment staan Donkie en ik nog zo van... Hé, maar waar is Gianni?
Nee, luister. Het is nog erger. Dus zij stonden in de rij. En op een gegeven moment zei die bewaker van... Oké, jullie mogen naar binnen. Dus zij lopen naar binnen. En op een gegeven moment staan ze binnen in die club en ze draaien om. Ja. Van, hey, waar is Johnny? Dus ze belden me op. En het enige wat je hoorde was...
hij was echt op de snelweg, kill.
Ik was weer terug.
Wow. Hij was erg snel. Dacht, nee, man, ik mag geen grappen. Je hebt gelijk, jongen. Jij hebt gelijk.
Ik mag geen grappen.
Nee, maar nu doe ik hetzelfde. Ja. Maar destijds, hij was al ver met zijn gedachten. Want wij dachten gewoon van, hey, visa, man. Ja. Ja. Weet je wat naar huis? Ja. Maar hij was al voorzichtig die tijd, man. Ja. Dat is goed, hè?
Ja.
Ja. Oké, Dur. Je hebt ons meegenomen in jouw levensverhaal. En we zijn je daar super dankbaar voor. Volgens mij hebben we echt wel heel lang weer... We hebben heel lang gesproken nu alweer, hè? Mm-hmm. Uur en 3 kwartier bijna of zoiets.
Ik kan nog zo 2 uurtjes doorgaan.
Ik weet het,
man.
We kunnen echt doorgaan. Maar we hebben nog 1 laatste vraag voordat we echt gaan afronden. Dat is met de kennis die je nu hebt. De 36-jarige Dury met fantastische levenservaring op en buiten het veld. Wat voor advies zou jij jezelf geven als 16, 17, 18-jarige Jeremiah Lens? Of voor degene die nu luisteren
en
kijken?
Kijk, dat staat dan, wat ik dan ga zeggen staat dan los van het feit dat ik vind dat ik het niet anders had moeten doen. Hè? Maar als ik gewoon nu even gewoon... Zonder daarover na te denken, dan had ik zeg maar alles tot aan mijn 18 had ik hetzelfde gedaan. Op het moment dat ik mijn eerste profcontract tekende, had ik dan iets meer focus op voetbal gelegd. Met het eventueel trainen bij een personal trainer, op mijn voeding letten. Mm-hmm. Dan had ik zeg maar, waarschijnlijk had ik dan wat grotere stappen gemaakt. Maar dat is even fantasie, want je weet niet hoe het zal gaan.
Yeah.
Daarna teken ik mijn eerste mooie contract waardoor ik een huis kon kopen. En dat had ik dan, denk ik, meer gedaan op die leeftijd. Omdat de kennis van nu is dat ik toen begon en toen was de economische crisis. Waar de huizenprijzen heel laag waren. Ja. En ik had het geld om die dingen te kopen. Maar ik dacht van, ja, ik heb 1 osso nodig. Waar moet ik 10 ossen kopen?
Ja.
Dus met de kennis die ik nu had, had ik dat dan gedaan. Ik heb heel veel mooie auto's mogen kopen. Maar die kocht ik allemaal, want je hebt het geld uit de winkel. Nieuw.
Mm.
Het moet, je wilt plastic er zelf van aftrekken.
Ja.
Maar dan had ik waarschijnlijk gewoon tweedehands auto's gekocht. En ze niet zo snel ingeruild. Want ik kocht een auto en 9 maanden later zag ik weer wat nieuws. En dacht ik, nou, die wil ik ook erbij hebben. Maar dan zonder om 2 te hebben, dus dan ruil ik die in. En dan betaal ik daar wat bij. En dat had ik allemaal niet gedaan. Mooie auto's kopen is niet erg. Dat had ik zeker dan weer gedaan. Maar...
Kan ik ook over
jij bent er ook eentje
allemaal
die...
van hem geleerd.
Eerlijk, er zijn er zijn een aantal boys die zeg maar mij voor waren. En dat was Ellie en dat was jij. Jij kwam ook met... Had je op een gegeven moment... Al je waggies waren wit.
Word je gewoon exposed nu, Edson?
Ja. Jij hebt er ook aan meegedaan. Dus jij bent ook... jij hebt me ook beïnvloed.
Ik wist niet dat ik zo'n invloed had.
serieus. Ja.
Die witte...
Hij had een witte...
XS was het toch? Zo?
BMW. Hij had een witte Mercedes. Een ik weet niet, de C-klasse of wat dat ding is. En dan was nog een witte auto. Of je had je Bentley ook wit. Of een andere auto had je ook wit.
Ik had een... ik had die BMW, die Mercedes. En ik had... Ik heb 2 Mercedes gehad. Die wit waren. Eentje met zwart.
Ja, ik weet dat in ieder geval dat je 3 witte auto's had. Ik weet dat. En daarna had je Bentley in allerlei kleuren. En zo zou je nog wel meer auto's gehad hebben. Maar ik had mezelf dan daarin beschermd, weet je. Auto kopen is niet erg. Maar je kan niet 3 auto's tegelijk kopen. Of rijden.
Rijden, precies.
Dus weet je, en kijk, ik ben ook een horlogeliefhebber. Ik heb ook heel veel horloges in mijn leven gekocht. Dat is dan weer achteraf een minder slechte investering geweest. Want die zijn weer gestegen in waarde. Maar ook daarin had ik misschien gezegd van, weet je, koop een horloge minder en stop het iets meer in een investering. En dat hoeft niet per se in een vastgoed te zijn.
Ja.
Maar ergens anders, je hebt genoeg dingen waar je in kan investeren. Dus... het klinkt nu misschien alsof ik het niet helemaal goed heb gedaan. Ik heb het echt fantastisch gedaan. Ik heb een mooi leven straks voor na het voetbal, weet je. Maar het had er ook nog beter uit kunnen zien. Het had zeker verdubbeld kunnen zijn met hetgeen wat ik allemaal heb uitgegeven aan dingetjes waar ik het niet aan had willen uitgeven. Maar oké, dat is dan het financiële aspect. als ik het puur heb over voetbaltechnisch en dat soort dingen, had ik gewoon veel meer in mezelf kunnen investeren. Wat ik net al zeg, qua voeding, extra trainingen. Ik heb echt wel geleefd, weet je, van uitgaan en dingetjes wat ik net allemaal genoemd heb. Maar dan had ik misschien, weet je, wat meer op mijn tijden kunnen letten. Van wanneer ga ik wel uit, wanneer ga ik niet uit, wanneer ga ik op tijd naar bed, hoe laat ga ik slapen, hoeveel uurtjes moet ik slapen. Wat ook bij mij echt een probleem is geweest, ik reis superveel. Ik reis echt veel. Zoals nu bijvoorbeeld, ik speel 1,5 jaar in Frankrijk. En ik heb volgens mij iets van 130.000 kilometer gereden. Ja. Ik rijd bijna elk weekend op en neer. En dat is iets wat ik nu zeg maar besef. Want oké, nu zijn mijn laatste jaartjes, dus ik doe het nog wel even. Mm. Maar ook in mijn tijd in Turkije vlog ik regelmatig op en neer. In mijn tijd van Kiev vlog ik op en neer. Tijd van Engeland weet ik nog wel eens dat ik 's avonds naar Nederland vloog. Hier mijn avondje had. En dan 's ochtends, ochtends vloog ik terug. Dus dat soort dingen had ik allemaal dan wel een beetje anders gedaan met de kennis die ik nu heb.
Ja.
Maar nogmaals, om terug te komen. Ik heb een mooi leventje. Ik heb een mooie carrière gehad. Ja. En ik had niks anders willen doen.
Jermaine, dit is niet voor heel veel mensen weggelegd. Niet voor heel veel atleten weggelegd.
Man. Die waren al halverwege gestopt, gevallen, niet meer opgestaan.
Gevallen vooral.
Ja, maar en niet meer opgestaan. Ja. Want je hebt ook vallen en opstaan.
Ja.
Maar je hebt ook vallen en niet meer opstaan. En ik ben eigenlijk niet echt hard gevallen. Ik ben gestruikeld misschien hier en daar. Maar dan weer opstaan en doorgaan.
Ja.
Ja.
Dus voor onze next generation. Dit leven is niet voor iedereen weggelegd.
Dit is die, die ondertiteling met do not do this at home.
Don't try this at home.
Nee man, klopt man. Klopt.
Maar het heeft wel allemaal bijgedragen tot een levens... Een cijfer... team.
Zeker
dus dan,
weten.
Dan is het dubbel
en ik vind ook geweest. Dat ik heb een levensverhaal wat ik kan vertellen aan mensen, weet je. In die zin, daarom speelt het een beetje in mijn hoofd als begeleider zijnde.
Ja. Ja.
Ik heb echt wel wat te vertellen aan die jongens. Ik kan ze wel vertellen wat je niet moet doen en waarom je het niet moet doen.
Ja.
En ik kan ze ook vertellen waarom je iets wel moet doen.
Ja.
Ik heb beide kanten zeg maar om te vertellen. En ik denk dat ik wel impact op mensen kan hebben. Maar niet alleen met woorden. Maar ik kan, I have proof, weet je. Ik kan je laten zien wat er met je gebeurt als je uitgaat en volgende dag wil voetballen. En ik heb ook proof als je op tijd naar bed gaat, wat er met je gebeurt. Ik heb ook proof, ik ga het weer lang houden, maar ik ben op mijn 27e toen ik naar Sunderland ging, ben ik vrij trappen gaan oefenen.
Ja.
Ik dacht altijd al dat ik vrij trappen kon nemen. In de A-jeugd zei ik een keer tegen een neef van me, kom morgen kijken, als het vrij trap, ik score hem.
Yeah.
Hij kwam kijken, schoot hem hoog over. En toen ben ik gaan oefenen. En ik zei op een gegeven moment van, no man, ik had, toen ik oefende, had ik altijd nog in mijn team een betere vrij trap nemer, zeg maar.
Yeah.
En toen kreeg ik de kans bij Fenerbahçe. En toen scoorde ik tegen Man United in een Europa League wedstrijd, scoorde ik een vrij trap. Nou, geloof me, als je iedereen vraagt met wie ik van mijn 18e tot mijn 27e heb gevoetbald, gaat hij ooit een vrije trap überhaupt nemen?
Ja.
Iedereen zou zeggen nee.
Ja.
En als je dan nog eens vraagt scoren, dat is dan sowieso een donkere nee.
Ja.
Maar het is me wel gelukt. Dus ik ben echt wel van mening dat oefenen, extra trainen, dat kan echt wel ervoor zorgen dat je bepaalde targets of doelen behaalt.
Ja. Hey, als afsluiter, Jermaine, mogen we binnenkort een boek van jou verwachten?
Nee, man.
Dat niet?
Ik heb veel te veel te vertellen.
Judy, thanks. Ja. Thanks dat je er was.
Ja,
ik heb enorm genoten van dit gesprek.
Ik ook.
Nogmaals, je hebt ons meegenomen. Je hebt heel veel verteld. Heel veel goede dingen ook verteld. Waarbij de kijker en luisteraar ook heel veel aan heeft gehad, denk ik. Heel veel van je kunnen leren. Je bent kwetsbaar opgesteld. Dus thanks daarvoor.
Yes.
Voordat ik het goed afsluit mag, of Edson, jij mag het meteen doen.
Wat mag ik meteen doen, Jannie?
Je doet toch altijd liken, subscribe of wil je dat achteraf doen?
Voordat ik daar aan begin, aan toevoegen, Jermaine. Je bent geblesseerd en je bent ondanks dat bij je gekomen. Dus dat zegt ook heel veel over jou, over je commitment.
Ja.
Iets wat voetballers in het algemeen toch wel hier en daar. Makkelijk over kunnen denken.
Mm-hmm.
Dus ik waardeer dat enorm.
Zeker.
Thank you. Dan vervolgens, als de kijkers en luisteraars meer van zulke gasten hier bij ons op de bank willen zien en horen, druk het like button en subscribe. We need you. Thank you.
Nee, top.
Waarom ga je lachen?
Het is goed. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Ik zeg je eerlijk, Jerry.